Dames en heren, ik heet u allemaal van harte welkom op deze raadsbrede commissievergadering van 14 september 2011. Met als onderwerp de tweede voortgangsrapportage Nieuwbouw Stadhuis. We mogen ons verheugen op een aanzienlijke belangstelling. Wat een beetje stoelen geschuif, wat ook alweer een reden aangeeft om misschien daar rekening mee te houden in het stadhuis. Maar wie weet komen we daar vanavond nog op terug. Er zijn er enkele, één mededeling. Twee leden van de VVD zullen wat later aanschuiven en hun input geven. De heren Bruin en Becker. Zijn we alweer aangekomen bij agenda punt 2, spreekrecht van de burgers. Daar wordt vanavond geen gebruik van gemaakt. En dan komen we alweer redelijk snel bij agenda punt 3, namelijk de vaststelling van de agenda. Er staat één punt op de agenda, namelijk zoals ik al eerder heb gezegd, de tweede voortgangsrapportage Nieuwbouw Stadhuis. En mijn vraag aan u is als commissie of u daar nog op- of aanmerking over heeft.
Voorzitter.
Meneer Bakker.
Mij is een mailwisseling toegekomen op de interne mail, laat ik het zo zeggen, van de fractievoorzitter, waarin eigenlijk wordt voorgesteld om deze vergadering af te gelasten. Ik hoor helemaal dat voorstel niet, maar de verwarring is mij wel nabij met dit soort mailings.
Ik geef u de hele avond om van die verwarring te bekomen, meneer Bakker. Maar wij gaan de avond gewoon vervolgen indien er geen verzoek daartoe gedaan wordt. En ik heb dat niet gehoord, dus bij deze wil ik de agenda zoals die voor ligt vaststellen. En kunnen wij doorgaan naar agenda punt 4. De vergadering is op verzoek van de wethouder ruimtelijke ordening mevrouw Bruin belegd. En eigenlijk ook op verzoek van u als raad om tussentijds gerapporteerd te worden over de voortgang met betrekking tot de nieuwbouw van het stadhuis. Het agendapunt dat we nu gaan bespreken is nogmaals ter bespreking. Er wordt van u dus geen advies gevraagd. Er is ook geen stemming. Maar nogmaals, het is een tussentijdse informatieronde. Doelstelling wil ik u nog wel even nader toelichten. Is namelijk de informatieuitwisseling en gedachtenwisseling met de commissie over een aantal ontwikkelingen. Als opmaat voor het ambitiedocument dat volgens de huidige planning u in november zal worden aangeboden. Even voor de orde van de avond, het verloop. Het agendapunt zal ingeleid worden door de wethouder ruimtelijke ordening mevrouw Bruin aan de hand van een presentatie. En er zal zometeen hier voor ons een scherm zakken waardoor wij uit zicht zullen verdwijnen. En vervolgens zal het onderdeel stedenbouwkundig plan worden toegelicht door de heer David Kools van Zeestad. En vervolgens zal wethouder Den Dulk nog wat toelichten over de DBFMO-constructie. Daarnaast wil ik u, ook mede gezien het feit dat het een informerende bijeenkomst is, voorstellen om na deze presentatie, die een aanzienlijke tijd in beslag zal nemen, om één ronde met u als fracties te houden, om vragen te stellen, verduidelijkende vragen, informerende vragen aan de wethouders en de heer Kool, excuses. En waarna zij weer de gelegenheid krijgen om op uw vragen te reageren en dan de avond voor besloten te houden. Anders zou het wel eens heel erg laat kunnen worden. Nogmaals, ik wil graag mevrouw Bruin de gelegenheid geven om haar inleiding te doen. Gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, wij hebben het als college u een raadsinformatiebrief gestuurd, of eigenlijk een rapportage van hoe ver zijn wij nu. En wij zijn ons bewust van, ja, als wij zo'n RIB verzenden, dan komen daar heel veel vragen naar voren. En eigenlijk kan je ook in zo'n stand van zaken notitie, wat we ook de raad beloofd hebben om ieder kwartaal dus te rapporteren, eigenlijk ook niet uitleggen wat we nou precies aan het doen zijn en hoe ver het staat. Vandaar dat wij het verstandig vonden om vanavond, of in ieder geval deze avond te beleggen, waarbij wij kunnen melden aan u van, goh, hoe ver zitten wij nou in het proces? Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? Hoe staan we ervoor? En wellicht heeft u daar ook nog aanvullende vragen op. Nou, we zijn natuurlijk van harte bereid om die vanavond allemaal te beantwoorden, zover wij dat kunnen op dit moment. We gaan inderdaad een presentatie houden. We gaan het eerst hebben over het stedenbouwkundig plan. Dat gaat David inderdaad doen, David Kools van Zeestad. Dan gaan we het hebben over het stadhuis zelf. Dat doet Susanne Den Dulk en ik zelf. We gaan het hebben over de voorbereidingen van het DBFMO. Ook dat neemt Susanne Den Dulk voor haar rekening. En we sluiten af met de resultaten van het participatietraject. Zowel op het stedenbouwkundig plan als op het ontwerp aan zich, zeg maar. En daarna nogmaals ruimte voor vragen. Ik wil graag David uitnodigen om alvast te gaan starten. Het scherm gaat zakken. En ik dacht, wij hier gewoon blijven zitten. Dat lijkt mij het handigst. Ik vraag alleen aan de voorzitter en de griffier en wellicht meneer Van Baan, dat u denkt van nou, wilt u niet achter het scherm terechtkomen en nog iets kunnen zien? Wellicht handig is om een ander plekje uit te zoeken.
Een hele goede avond. Zoals wethouder Bruin net aangaf, doe ik de aftrap vanuit het stedenbouwkundig plan wat we als C-stad aan het maken zijn voor het stationsgebied. Een stand van zaken en een doorkijk naar de komende periode. Waar ik het vooral bij stil wil staan, ik heb het eventjes bespreekpunten genoemd, zijn even het proces van het stedenbouwkundig plan. Wat is in dit geval het stedenbouwkundig plan? Hoe wordt dat opgebouwd? Even stilstaan bij de ambitie en de opgaves die er liggen voor het stationsgebied, geredeneerd vanuit dat stedenbouwkundig plan. Ik laat het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen zien waar we nu staan. Dat spits zich uiteraard toe op twee onderdelen. De openbare ruimte en de infrastructuur en de zogenaamde bouwenveloppen. Dat zijn eigenlijk de bebouwing die uiteindelijk dan in het stationsgebied terecht moet komen. Ik wil afsluiten met een stukje planning en producten waar we mee bezig zijn, zoals het stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan en dat soort zaken. Het stedenbouwkundig plan stationsgebied is een af te leggen weg vanuit een bestaande situatie van het huidige stationsgebied via een stedenbouwkundig plan uiteindelijk tot realisatie. We zijn zeg maar in deze periode zijn we toewerken gelijk op met het ambitiedocument voor het stadhuis naar een concept stedenbouwkundig plan. Een stedenbouwkundig plan is in principe eigenlijk vormvrij. Er zijn geen juridische eisen worden eraan gesteld. En elk stedenbouwkundig plan is eigenlijk anders. Een stedenbouwkundig plan voor, wij spreken Julianendorp Oost, ziet er heel anders uit, wordt heel anders opgebouwd dan een bestemmingsplan voor het, of een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied. Ik heb in beeld proberen aan te geven hoe we zeg maar, in dit stedenbouwkundig plan werken. We hebben er uiteraard een gegeven van de bestaande situatie. We zijn niet aan het bouwen in de wei. We zitten in het binnenstedelijk gebied, gaan we een stationsgebied herontwikkelen. We hebben een aantal ambities. Het uitwerkingsplan Stadsart, zoals vastgesteld door de gemeenteraad. En daarnaast hebben we te maken met een grote partij in het gebied ook, dat is zeg maar de spoorwegen. En die hanteren zeg maar voor stationsontwikkelingen ook een soort visiedocument, een concept. En dat heet het stationsconcept van NS Poort. Daar staan zeg maar alle eisen en wensen die zij hebben zeg maar bij de ontwikkeling van stationsgebieden. Dat is een belangrijk document. Naast ambities zijn er gewoon harde eisen. Ik heb er een paar opgenoemd, de belangrijkste zeg maar. Uiteraard het programma van eisen stadhuis als input voor je stedenbouwkundig plan. Hoe pas je dat in? Het programma van eisen verkeer en vervoer, wat we specifiek het afgelopen jaar ook hebben opgesteld met de belangrijkste partijen in het stationsgebied. Zoals Connection, NS Poort, taxibedrijven, fietsersbonden enzovoort enzovoort. We hebben te maken met het programma van eisen beheer openbare ruimte van stadsbeheer, wat geldt voor de hele stad. Er zijn grondexploitaties waar we rekening mee moeten houden. Dat stelt allemaal eisen zeg maar, aan uiteindelijk het stedenbouwkundig plan. Naast de ambities en de eisen zijn er ook heel veel belangen in zo'n gebied. Er zijn er veel meer dan deze vier, maar dit zijn denk ik wel de belangrijkste op dit moment. Is zeg maar de gemeente, uiteraard bouwen van een stadhuis. Daarnaast ook zeg maar, bewaken van het uitwerkingsplan, zeg ik maar eventjes. Want het stedenbouwkundig plan moet uiteindelijk natuurlijk wel binnen de gemeentelijke kaders tot stand gebracht worden. De spoorwegen hebben natuurlijk een groot belang, hebben ook een grondpositie, er staat een treinstation. En die hebben ook een visie op stationsomgevingen. Die moeten wel gematcht worden met alle andere belangen in het gebied om uiteindelijk tot je plan te komen. Uiteraard omwonenden, direct omwonenden, hebben uiteraard gewoon rechtstreeks een belang bij deze ontwikkelingen. Connection is ook een speler in het veld die invloed uitoefent op je planontwikkeling. Al die ambities, eisen en belangen, nou, die stoppen we zeg maar, in een proces van rekenen en tekenen, zoals we dat altijd populair zeggen. En dat combineren tegelijkertijd, en dat is op zich wel een mooi proces. Wat wel veel energie kost, is dat we gelijk op zeg maar, ook participeren vanuit het stedenbouwkundig plan met de direct omwonenden en betrokken ondernemers in het maken van het concept stedenbouwkundig plan. Dit stedenbouwkundig plan is uiteindelijk zeg maar een weergave van hoe je alle ambities, eisen en belangen zeg maar tot een goede match maakt voor het stationsgebied. Dat stedenbouwkundig plan is uiteindelijk dan ook een document wat eigenlijk richting geeft aan de ontwikkelingen van diverse partijen die zijn voorgenomen in het gebied. Wat zijn dan die ambities en dus ook een opgave die we hebben in dat stationsgebied? Ik heb ze eventjes naast elkaar gezet wat de twee belangrijkste documenten daarvoor zijn op dit moment. Dat is het uitwerkingsplan Stadsraad, door de Raad vastgesteld, en het stationsconcept voor de spoorwegen. Ik ga er niet heel uitgebreid, gezien de tijd, niet heel uitgebreid op in. Ik heb wat kernachtige punten genoemd die belangrijk zijn om in je planvorming mee te nemen. En ik hoop dat u zeg maar, ook zeg maar, tussen de linker en de rechterkant verbanden kan leggen, want dat is zeg maar, de opgave waar wij met name voor staan. Het uitwerkingsplan Stadsraad heeft vooral uitgesproken, het stationsgebied moet de entree van Den Helder worden, met name natuurlijk voor de reiziger en de bezoeker van het Stadsraad. Het moet een meerwaarde krijgen voor het winkelgebied, het moet een visitekaartje zijn, het moet verbindingen maken, het moet een schakel, een scharnier zijn tussen Stadspark, Beterikstraat, uiteindelijk tot aan Willemsoord. Het moet representatief zijn, goed bereikbaar, het moet levendig zijn, het heeft uiteraard ook, en soms botst dat een beetje met andere ambities die je hebt, het heeft gewoon ook een belangrijke verkeersfunctie voor de stad, het is een openbaar vervoermachine. We willen ruimte verdichten, programma toevoegen, intensiveren van het ruimtegebruik. Is er ook zo'n kreet die in het uitwerkingsplan genoemd wordt. Nou, leg dat naast het stationsconcept van de spoorwegen, die met name natuurlijk inzoomen op reizigersbelangen, reizigersvoorzieningen. Gebaseerd op zeg maar, onderzoek wat ze landelijk hebben gedaan op de beleving van reizigers van treinstations. Nou, dat onderzoek is uitgevoerd en uiteindelijk vertaald zeg maar, naar het stationsconcept van spoorwegen voor de herontwikkeling van stationsomgevingen. En het komt er vooral op neer dat eigenlijk de gemiddelde reiziger, het gemiddelde station van Nederland ervaart als een grauwe omgeving, doelmatig, functioneel, met vaak een beperkte belevingswaarde. Vanuit dat gegeven hebben ze het stationsconcept ontwikkeld om daar verandering in aan te brengen. Even de situatie waarin we werken is voor iedereen bekend. Het stationsgebouw, het postkantoor, de Vijfsprong, hier de Beterikstraat, het Stadspark, busstation, taxistandplaatsen en een parkeerterrein. Om even duidelijkheid te krijgen op welk projectgebied het nu echt hebben. Een weergave zeg maar, van de bestaande situatie, want we zijn in het stationsgebied gaan redeneren vanuit de infrastructuur. Omdat met name de ambitie was om ruimte te creëren, ruimte te verdichten en de Beterikstraat uiteindelijk te kunnen verlengen tot aan de watertoren. Zeg maar. Nou, hier een weergave zeg maar, van de bestaande infrastructuur. Neemt flink veel ruimte in beslag, is dominant aanwezig in het gebied. In de volgende sheets ga ik proberen te laten zien hoe dat zeg maar, door een voorstel zeg maar, voor de nieuwe infrastructuur hier langzaam onderdoor te laten schuiven. Het is misschien een ingewikkeld plaatje, maar ik hoop dat het wat duidelijkheid geeft. Wat we hebben gedaan zeg maar, is vanuit de eisen die je moet stellen aan deze infrastructuur, en dat heeft te maken natuurlijk met duurzaam veilig COW-normen enzovoort, zijn we de nieuwe wegen op gaan schuiven naar het zuiden. Dan zie je heel langzaamaan zeg maar, ten opzichte van het bestaand hoe zeg maar, de nieuwe situatie is of kan worden. Waarbij we de infrastructuur vanaf de Vijfsprong eigenlijk recht trekken en netjes weer om het stationsgebouw heen trekken richting het busstation. Misschien nog een keer om te laten zien wat er gebeurt. Het resultaat is met name dat je uiteindelijk zeg maar, dit gebied dus vrijhoudt voor de ontwikkelingen, zowel voor een stadhuis als voor zeg maar, de voorgenomen ontwikkelingen van de spoorwegen. En je creëert met name ruimte tussen het Stadspark en de nieuwe infrastructuur, waardoor je zeg maar, met name die Beterikstraat kan je hier heel goed doorzetten tot aan de watertoren. Hier even ingevuld bij bomen. Dit is niet het inrichtingsplan. Dit geeft alleen maar aan zeg maar, van de mogelijkheden die er komen door het creëren van ruimte. Met name in dit gebied en in dit gebied. In een vogelvluchtweergave de bestaande situatie. Het treinstation Beterikstraat Stadspark. Het postkantoor. Wanneer je zeg maar, kijkt wat er gebeurt als je die infrastructuur aangepakt, het postkantoor hier weghaalt, de Boerhavenstraat doorzet tot aan de Vijfsprong. Dan zie je heel goed zeg maar, de zogenaamde soort van uitgeefbaar terrein ontstaan, waarbij je dan uiteindelijk zeg maar, nieuwe bebouwing kan projecteren. Het stedenbouwkundig plan doet dat ook. Het stedenbouwkundig plan maakt de zogenaamde bouwenvelop. Dat is zeg maar de uiterste positionering van rooilijnen en bouwhoogtes. Doet geen uitspraken over architectuur en dat soort zaken. Feitelijk is dit zeg maar de plek of het volume waarbinnen nieuwe bebouwing door diverse partijen ontwikkeld kan gaan worden. Dat is feitelijk op dit moment de stand van zaken ten aanzien van het stedenbouwkundig plan. Even een doorkijk in de planning. Ik zie dat een stukje tekst is weggevallen, maar dat stel ik er dan wel bij. We werken dus nu aan een concept stedenbouwkundig plan. We zijn feitelijk ook de participatie daaromheen aan het afronden. En gelijk op met het ambitiedocument moet het concept stedenbouwkundig plan in november 2011 klaar zijn. Daarna gaan er twee sporen eigenlijk lopen. Het concept stedenbouwkundig plan gaat met het ambitiedocument naar het college toe. Ambitiedocument wordt vastgesteld door de raad. En vervolgens kan het college het concept stedenbouwkundig plan zeg maar, voor de formele inspraak vrijgeven. En daarna wordt er gewerkt naar een definitief stedenbouwkundig plan. Dat moet dan ongeveer klaar zijn volgens de nieuwste planning in mei 2012. Dat het zeg maar, op hetzelfde moment dat er een go-no-go besluit komt voor de aanbesteding stadhuis, dat ook het stedenbouwkundig plan wordt vastgesteld door uw gemeenteraad. Vrijwel simultaan daaraan gaan we ook aan de start met het bestemmingsplan. Dus op het moment dat het concept stedenbouwkundig plan is vrijgegeven voor de formele inspraak, gaan we aan het werk met het voorontwerp bestemmingsplan. Zodat we ervoor zorgen dat op het moment dat er een definitief stedenbouwkundig plan wordt aangeboden aan de gemeenteraad, dat ook het ontwerp bestemmingsplan klaar is. Dat wanneer het stedenbouwkundig plan is vastgesteld door de gemeenteraad, dat ook daarna de tervisielegging kan starten van het bestemmingsplan. En uiteraard wat later, ongeveer een jaar neemt dat in beslag, wordt uiteindelijk ook het bestemmingsplan weer door uw raad vastgesteld. Dat is op hoofdlijnen vanuit het stedenbouwkundig plan de activiteiten en de besluiten die dan nog genomen moeten worden.
Hoe werkt dat? Deze?
Ja, gewoon klikken, de linkermuis op.
We gaan over naar het volgende. Nou, we hoeven het u niet meer te laten zien, denk ik. Want volgens mij kent u dit allemaal uit uw hoofd. We denken van nou, we zullen toch nog eventjes de raadsbesluiten in beeld brengen. Nou, hier gaat het allemaal over. Daar zijn wij nu hard mee aan het werken om dit voorstel voor u uit te voeren. De ruimteprogramma van Eisen. U weet ongetwijfeld dat wij met groepen zeg maar, bezig zijn om hoe moet het programma van Eisen eruit gaan zien in het stadhuis. De gemeenteraad is daar ook bij betrokken in de Griffie. Daar is ook een werkgroep ontstaan. Zij hebben bepaald of gesproken over wat wordt de raadzaal, hoe groot moet het ongeveer worden, hoe moeten de fractiekamers eruit gaan zien, wat voor gebruik stellen we ons voor. We zijn ook met die groep op reis geweest zeg maar, in twee stadhuizen in de landen bezocht hoe dat daar is. En tegelijkertijd zijn ook medewerkers hier in het huis met elkaar in de slag gegaan. En die hebben met elkaar gepraat over wat voor soort stadhuis willen wij nu zijn. Wat voor werkplekken willen wij hebben. Hoe moeten de publieksfuncties in elkaar zitten. En dat is eigenlijk helemaal het traject wat u hier in dit schema ziet staan. Laat het nog heel even in beeld, zodat u het nog een beetje kunt lezen. Maar door middel van deze participatieprojecten zeg maar, zijn wij daarmee een stap verder gekomen. Daaruit blijkt ook dat we zijn gaan rekenen met 450 FTE. Dat hebben we ook in het verleden al als uitgangspunt gehanteerd. Maar we zijn er nu aldoende van uitgegaan dat wij daarvan 380 medewerkers hier in ons eventuele nieuwe stadhuis gaan plaatsen. In het verleden is met 450 FTE gewerkt. Die zijn nog steeds werkzaam dan binnen de organisatie. Maar een gedeelte van onze medewerkers zitten niet hier in eigen huis. Maar bijvoorbeeld op de locatie van de Ambachtsweg. Dus die worden extern geplaatst. En alleen de mensen eigenlijk die nu hier werkzaam zijn, maar dan op drie verschillende locaties, die verhuizen mee straks naar het nieuwe stadhuis. Wat is er dan allemaal over gesproken? Wat voor soort organisatie willen wij zijn? Het huidige stadhuis heeft een bepaalde manier van werken. We zitten allemaal op lange gangen, lange kamertjes. De medewerkers kunnen elkaar slecht ontmoeten. We hebben gekozen, en inclusief de medewerkers, voor een flexibel concept waarbij het ontmoeten zeg maar centraal staat. Zodat we vergaderpunten hebben, zeg maar bijvoorbeeld op een bepaalde plek. Niet meer allemaal in eigen kamertjes elkaar terugtrekken. Niet meer per afdeling op een aparte vergaderzaal, maar gewoon elkaar ontmoeten. Zodat alle afdelingen met elkaar ook kunnen gaan werken. En zoals er nu misschien gewerkt wordt door verschillende afdelingen, ja, langs elkaar heen misschien te groot wordt. Maar het samenwerken kan binnen dit nieuwe concept in ieder geval veel beter worden uitgevoerd. Normen en werkplekdomeinen. Nou, het is altijd zo, we gaan er nu vanuit dat 70% van die 450 FTE, of van die 380 eigenlijk, de echte werkplekken, altijd in huis zijn. In het verleden is daar ook niet altijd van uit gegaan. Want heel veel mensen werken natuurlijk in deeltijd en nooit iedereen is aanwezig. Dus we gaan uit van een bezettingsgraad van 70%. En we hebben de normering ten opzichte van de vorige situatie teruggebracht naar 8 vierkante meter per werknemer. En in het verleden zijn we uitgegaan van 9 vierkante meter. Nou, om dan de normeringen daar allemaal op toe te passen, hebben we een 10% zeg maar overcapaciteit meegerekend. Zodat we in ieder geval ruim genoeg in ons jasje komen te zitten voor mochten we nog iets groeien of wat dan ook. Of we toch bijvoorbeeld een bepaalde afdeling nog extra willen huisvesten of meer ruimte nodig hebben. Medegebruikers over gesproken, nou ja, dat heb ik eigenlijk al een beetje gezegd. Het multifunctionele komt hier heel erg naar voren. Publieksruimte worden gewoon ingezet zodat we er ook andere zaken mee kunnen gaan doen. En er wordt gesproken bijvoorbeeld of een personeelskantine ook een functie van bijvoorbeeld een krancafé zou kunnen hebben. In het verleden zijn we dus uitgegaan van die 9200 vierkante meter. Nou, u ziet daar aan die staartjes hoe dat toen de tijd is opgebouwd. En u ziet nu de actuele situatie, op het moment waar we er nu voor staan. Ik bedoel, we zijn nog niet zo ver dat we hier ook al collegebesluiten of wat dan ook over hebben genomen. Maar zoals we de cijfers nu in beeld hebben, kunnen we met 7000 vierkante meter toe. Voor hetzelfde geld wordt het nog ietsje meer of wat dan ook. Maar dit is de huidige stand van zaken. U heeft het allemaal gezien. Klikken we door naar de volgende. Als we de haalbaarheidsanalyse van 2009... nu afzetten tegen de situatie van 2011, ziet u hier de verschillen. 9200 vierkante meter toen, 7000 vierkante meter nu. We gaan nog steeds uit van 200 parkeerplekken. Prijspeil, prijsstijging tijdens de bouw. De rente tijdens de bouw is iets verschil in, zoals u ziet. En eigenlijk is de grootste post qua verschil van nu de stand van zaken en van toen, is dat we in de berekening van 2009 eigenlijk geen rekening hebben gehouden met de post onvoorzien. En wij zijn tot nu toe in onze berekening vanuit gegaan dat we dat wel moeten doen. 10% is gewoon een normale normering, wat we altijd gewoon moeten rekenen met de post onvoorzien. En parkeren is een dusdanig risico hier in dit gebied, dat we daar een 25% zeg maar bovenop tellen in de post onvoorzien. En dat komt omdat, hoef ik u waarschijnlijk niet te vertellen, maar parkeervoorzieningen in een binnenstad of hier in Den Helder is met waterstanden en andere toestanden te maken, is gewoon een dure voorziening. En vandaar dat we daar ook een post onvoorzien hebben opgenomen in de berekening van 2011, de laatste stand van zaken. Het is natuurlijk een logische vraag, dat hebben we ook al eerder gehoord van, hoe kan het nou zo zijn dat we minder vierkante meters gaan bouwen? We hebben 9300 meter in het verleden en we gaan nu uit van 7000, waar we in de RIB hebben aangegeven dat we toch wel niet goedkoper uitkomen, zeg maar. Dat we nog wel op dezelfde ongeveer prijs zitten als toen. Nou, hoe komt dat? Kleiner bouwen, ja, dat is natuurlijk logisch, dat levert absoluut bouwvoordeel op. Het zou zelfs enkele miljoenen kunnen kosten of kunnen schelen. Daar gaan we nu ook vanuit dat het echt enkele miljoenen op zal leveren. Maar een compacter kantoor leidt sowieso al hoger. En dat zijn ook schrikbarende kosten tot hogere installatiekosten. En we zijn er inmiddels ook achter gekomen dat, ook al zouden we niet kleiner gaan bouwen, maar even groot, dat warm-koude klimaatbeheersing, zeg maar, dat dat gewoon echt duurder is dan wat we in het verleden mee hebben gerekend. Want het is ja, een hele klus, zeg maar, technisch om een stadhuis op een bepaalde manier gekoeld te krijgen en ook verwarmd te krijgen. En dat is een kostbare aangelegenheid. En we weten inmiddels dat 200 parkeerplekken ondergronds ook niet echt goedkoop is. En in het verleden hebben we daar met de prijs gerekend en we denken nu daar wel iets wat hoger voor uit te zijn. Wij hebben nu dus ook, wat ik al net vertelde, de post onvoorzien opgenomen. En wij vinden het ook heel belangrijk dat de 1% regeling voor het kunst wordt opgenomen. Want nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi als we daar iets mee kunnen doen. En dat willen we dan ook heel erg graag. En, maar dat hoef ik u vast niet uit te leggen, de vastgoedmarkt zit ons niet mee op het moment. Wij hebben in het verleden gerekend met de opbrengst voor dit gebouw. Wij gaan er nog steeds van uit dat we dit gebouw kwijt kunnen, maar niet meer voor de prijs van wat we toen in ons gedachten hadden. En wij zijn nog in volle onderhandeling met wat het bedrag dan gaat worden. Maar we gaan er in ieder geval niet meer uit. We zijn toen van 3,5 miljoen uitgegaan, zeg ik uit mijn hoofd. Maar we zijn er al van uitgegaan dat we dat niet meer gaan halen. Maar we zijn al druk in onderhandeling. Wat gaat die prijs dan wel worden? Ik geef hem over. Ja,
dankjewel. Naadloos, heel goed. Ja, dames en heren. De parkeervoorziening is uiteraard een heel belangrijke component in, binnen het financiële kader van gemiddeld 2,1 per jaar. Het kader dat de Raad heeft meegegeven is 200 parkeerplaatsen ondergronds realiseren. En ja, dan ga je inderdaad rekenen en tekenen. En waar loop je dan tegenaan? Tegen allerlei ontwikkelingen. Ontwikkelingen die invloed hebben op de parkeerbehoeften en invloed en ontwikkelingen die invloed hebben op de prijs. Dank u wel, voorzitter. De invloed op de parkeerbehoeften, ja, Pierre Bruin die schetste het net al, de bouwvolume daalt van 9200 vierkante meter naar 7000 vierkante meter BVO en dat brengt ook een lagere parkeerbehoefte met zich mee. Daarnaast is er nog onzekerheid over de invulling van de commerciële voorzieningen. De politie zal dit najaar een besluit nemen of zij zich inderdaad in de stationsomgeving zal gaan vestigen. Pia had het ook al even over de dure bouwmethode die nodig is. Dat is een ontwikkeling die invloed heeft op de prijs. De dure bouwmethode die nodig is gezien de slechte grondslag hier in Den Helder. Die zal prijsopdrijvend werken omdat een tweelaags parkeergarage ondergronds dusdanige aanpassingen nodig hebben om het grondwater beneden te houden, dat er heel veel extra kosten voor gemaakt moeten worden. Nou, en dat is dan ook een uitdaging, een opgave voor de komende maanden, van hoe gaan we daar nou mee om? Gaan we al die miljoenen inderdaad in de grond stoppen? Of investeren we die liever in kwaliteit boven de grond? Nou, voorzitter, we hebben in december 2010 namens colleges ook de toezegging gedaan van we zullen ook met alternatieven komen, met alternatieve oplossingen, want het kan niet zo zijn dat we niet verder kijken dan onze neus lang is. En daar hoort bij dat we ook het parkeren van het stadhuis betrekken bij parkeeroplossingen voor het stadshart. En waarom hoort dat er nadrukkelijk bij? Omdat het stadhuis kent uiteraard haar eigen parkeerbehoeften, maar door de ligging van het stationsgebied in dat stadshart beïnvloedt de parkeercapaciteit en behoeften en bezettingsgraad, die beïnvloeden elkaar uiteraard. En ja, het lijkt ons in ieder geval heel praktisch om ook over de schutting te kijken en niet alleen op die ene postzegel ons te focussen. En daarom wil het college ook graag voor de behandeling van het ambitiedocument met de commissie deze parkeeranalyse en hoe die parkeerbehoeften en parkeercapaciteit elkaar beïnvloeden met u bespreken. Voorzitter, dan kom ik bij bij een toelichting op de financiën. En die, oh, excuseer, dank u wel. En dan neem ik u even mee, wat gebeurt er als wij een gemeentelijk gebouw willen neerzetten? Dan voteert u als gemeenteraad een uitvoeringskrediet en vervolgens wordt dat uitvoeringskrediet vertaald in jaarlijkse kapitaallasten. wordt vertaald in jaarlijkse kapitaallasten. Het afschrijvingsbeleid van de gemeente wordt gehanteerd. Lineair afschrijvingssysteem, afschrijvingstermijn van 40 jaar. De gemeentelijke omslagrente is van toepassing, 4%, daar wordt mee gerekend. Op het moment dat de raad een uitvoeringskrediet afgeeft, zitten daar niet in de vervangingsinvesteringen. Want vervangingsinvesteringen voor verwarming, voor kopieerapparaat, service, meubilair, daar wordt apart, separaat budget voor vrijgemaakt door u op het moment van vervanging. Een ander punt, wat ook niet in het uitvoeringskrediet is meegenomen in de gemeentelijke systematiek, dat is beheer en onderhoud en overige lasten. Dergelijke kosten zitten allemaal verdisconteerd, verstopt in de begroting en de percentages waarmee dat verhoogd mag worden in ieder jaar, die prijscompensatie bijvoorbeeld, die stellen we bij de kadernota vast. Voorzitter, dan kom ik bij het laatste puntje, dat is dat er ook als we het via een uitvoeringskrediet financieren, dan worden er geen reserveringen gemaakt voor investering en exploitatierisico's. Tegenvallers die worden uiteraard keurig gemeld in de jaarrekening, hetgeen weer kan leiden tot de greep uit de algemene middelen, wat weer een effect kan hebben op de weerstandsratio, of de raad wordt gevraagd aanvullende kredieten te verstrekken. Nou, voorzitter, kort en goed. Oh, dan ga ik naar de volgende. Ja. Dat kader dat het college heeft meegekregen waarbinnen wij dat voorstel willen doen, dat kader van gemiddeld 2,1 miljoen per jaar is bepaald door de huidige huisvestingslasten van 1,6 miljoen plus de levensduurverlenging van het huidige stadhuis van 0,5 miljoen. Want de redenering was, dat kost het als we hier blijven zitten. En ja, daar kom ik ook rustig aan. En wat hebben we dan voor dat geld? Daar zitten dan ook weer niet die dingen opgenomen die ik zojuist geschetst heb. Die vervangingsinvesteringen, die prijscompensatie en die risicoreserveringen. Die zijn dan ook niet meegenomen. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we een verlenging van de huidige situatie voor een periode van 15 jaar. U vraagt aan het college om met een voorstel te komen om voor hetzelfde geld, 2,1 miljoen, een nieuwbouwpand te realiseren of laten realiseren met een levensduur van 40 jaar. Nou ja, voorzitter, dus als wij straks met een voorstel komen, dan krijgt u veel meer voor uw geld dan bij een investering met een uitvoeringskrediet. Want dan zitten al die componenten die hier onderaan die pagina genoemd zijn en op voorgaande sheets, die zijn dan meegenomen. Daar kom ik straks ook nog wel even op terug als ik het nader heb op het DBFM. Voorzitter, dan gaan we naar
de volgende sheet. Dat kleine stukje wat u net zei, wilt u dat nog een keertje herhalen? Dan kan ik het misschien beter begrijpen.
De banden terug.
Ja. Die twee zinnen van...
Dat u meer krijgt voor het geld?
Ja, dat.
Ja, het klinkt een beetje als een marktkoopman, wou u zeggen.
Dat heeft u mij niet horen zeggen. Maar nee. Het nog een keer...
Ja. Nee, maar ja, zo is het wel. Omdat bij wanneer een uitvoeringskrediet wordt gevoteerd door de raad, dan zijn heel veel componenten worden daarin niet meegenomen en komen tijdens de levensduur van dat gebouw komen ze in de begroting of in de jaarrekening komen ze wel bovendrijven, want die uitgaven zullen toch gedaan moeten worden. Wanneer we met een DBFMO-constructie het nieuwe stadhuis gaan financieren, dan zitten al die componenten zitten erin en wordt onze begroting die periode ook niet belast met al die extra dingen, vervangingsinvesteringen, prijscompensatie, daar kom ik straks ook nog even op, die zit dan al bij de prijs in. Dus waar we, als we hier zouden blijven zitten met een extra investering van 0,5 miljoen om die levensduur te verlengen met 15 jaar en dan ook nog al die andere extra dingen moeten betalen uit onze begroting, krijgt u, daar hoop ik met dat voorstel hopen we te komen, dat is de opdracht van de raad, voor die 2,1 miljoen, een nieuw pand met een levensloop van 40 jaar en waarmee u feitelijk dus meer krijgt, meer waar heeft voor uw geld dan bij een investering met uitvoeringskrediet. Ja? Wellicht wordt die straks ook nog iets duidelijker. Door, want in het gemeentelijke systematiek, ik neem u nu even mee. Wat hebben we nu aan de fiets hangen? Ja. Van de gemeentelijke systematiek naar marktsystematiek, daar zitten natuurlijk verschillen tussen. Die risico's die wij onderweg altijd oplossen en dichtlopen met elkaar financieel. Als we het naar de markt verplaatsen, dan verplaats je die risico's voor de ontwikkeling en beheer, verplaats je naar de markt. Maar daar hangt dan wel de consequentie aan vast dat die risico's worden beprijsd. En die beprijzing werkt onder andere door in het rentepercentage dat de marktpartij kan krijgen voor haar leningen, voor haar geld. Waar wij in de gemeentelijke begroting rekenen met de omslagrente van 4%, zal een marktpartij niet tegen tegen dat tarief kunnen lenen. En zit op een momenteel met de huidige stand op een rente van 6,5%. Prijscompensatie, prijsindexering, lossen wij ieder jaar. Bij de kadernota stelt u de prijsindexering vast. En een marktpartij zal daar vooraf afspraken over willen maken. Want die moet ook kunnen rekenen op zijn inkomsten. En waar wij nu vervangingsinvesteringen per geval financieren en voorleggen, zal de marktpartij uiteraard rekening houden met die vervangingsinvesteringen, want het is zijn plicht om een goed werkbaar stadhuis op te leveren en ook te blijven leveren. Dus daar zal hij ook die investeringen, die vervangingsinvesteringen, heel nadrukkelijk in meenemen. Voorzitter, dan kom ik bij van markt naar DBFMO. Daar zijn een aantal effecten waar we de komende maanden ook nog op blijven studeren en aan die knoppen zullen blijven draaien. Er zijn prijsopdrijvende effecten en prijsreducerende effecten. En dan mag u raden welke de prijsopdrijvende effecten zijn. Dat zijn de rode. Want ja, je moet het leven niet al te makkelijk krijgen natuurlijk. Voorzitter, looptijdcontract. De DBFMO-contracten lopen niet langer dan 25 jaar. Onze afschrijvingstermijn is 40 jaar. En om het even te illustreren, vergelijk ik het met uw eigen hypotheek. Wanneer u 30 jaar in een huis woont, heel veel hypotheken hebben een looptijd van 30 jaar, en u besluit om die hypotheek in 20 jaar af te lossen, dan betekent dat een prijsopdrijvend effect heeft in die aflossing de eerste 20 jaar. De laatste 10 jaar, hè, als u die laatste 10 jaar daar wel gewoon blijft wonen, die laatste 10 jaar, ja, dan zit u voor een schijntje, want dan bent u uw hypotheeklasten kwijt. Nou, dat effect doet zich ook voor bij dat DBFMO-contract, omdat dat 25 jaar en die 40 jaar dat daar dat verschil is. En dan een prijsreducerend effect is uiteraard dat er na 25 jaar geen boekwaarde meer is. En ja, inderdaad, dankjewel Pia. En dan na 25 jaar, dan is het inderdaad wel de voorwaarde dat we na 25 jaar eigenaar worden van het gebouw. En dat is ook iets wat we dus de afgelopen maanden hebben bestudeerd. En er is eerder ook sprake van geweest van, nou, hè, dat moeten we nog bezien of we wel eigenaar worden, ja dan nee. Ja, nou, om hier optimaal gebruik van te kunnen maken, van dat eerste groene bullet, zeg maar, ja, dan zullen we wel eigenaar moeten worden van het gebouw. Dus dat moeten we meenemen in het contract dat we gaan sluiten. Ik heb al gesproken over de risico's, dat die leggen van de risico's bij de marktpartij, dat prijsopdrijvend werkt. De marktrente, daar heb ik al over gesproken. Bij DBFMO, een DBFMO-aanbesteding is een zeer arbeidsintensieve aanbesteding. Dank u. Is een zeer arbeidsintensieve aanbesteding. En het is te doen gebruikelijk in DBFMO-land dat de twee afvallende inschrijvers, er worden drie inschrijvers uitgenodigd om een uiteindelijke aanbieding te doen. En de twee afvallende inschrijvers zullen een deel van hun kosten vergoed krijgen. Voorzitter. Dan hebben we het laatste, groene bullet. Ja, dat is een van de voordelen uiteraard van DBFMO. Die is u niet onbekend. De scope zit er onder andere in. Hè. De O, wat stoppen we allemaal aan diensten en faciliteiten in die O? Een studie heeft uitgewezen dat des te ruimer je die O neemt, des te groter de voordelen kunnen zijn. Dat neemt niet weg dat je daar ook wel weer heel prudent mee op moet gaan. Dus dat is dan ook nog iets wat we nog altijd aan het uitzoeken zijn. Nou ja, daar kom ik dan ook op in mijn laatste sheet, ja, inderdaad. Nog veel zaken uit te werken, nog niet alle antwoorden op al uw vragen. We blijven aan knoppen draaien, hè, qua scope, qua investeringsbedrag, qua financieringen, begrotingstechniek en systematiek. En bij het ambitiedocument zullen we alles aan u presenteren. Hier nog even in één sheet de voordelen van DBFMO. De transparantie en de integraliteit. Lastig in de voorbereiding, want we moeten echt helemaal met de billen bloot en alles komt op tafel. En eigenlijk heel veel plusjes iedere keer. Maar op dat moment heb je ook wel echt alles in beeld. En dat is natuurlijk ook wel weer een heel groot voordeel. Naast de risicobeperking en de efficiëntie die te behalen valt. Nou, onderin ziet u nog een aantal nadelen. Of in ieder geval argumenten die niet pleiten om tot traditioneel over te gaan. En ja, als u dan deze financiële toelichting hoort, dan kan ik me voorstellen dat u bijna, ja, dan lijkt het bijna zo dat, dan zou je bijna zeggen dat het kader gemiddelde jaarvergoeding 2,1 miljoen het doel is. Want daar zijn we natuurlijk heel nadrukkelijk mee bezig, omdat we weten dat het heel zwaar weegt binnen de raad en terecht. Maar ik hecht er toch aan om te zeggen dat geld altijd slechts, hè, een middel is om tot het doel te komen. En het doel is en blijft de realisatie van een nieuw stadhuis als onderdeel van de uitwerking van het stadsplan, stadshart, stadsplan. David Kools schetste ook al, hè, een aantal stedenbouwkundige argumenten, verdichten van de ruimte, intensiveren van het ruimtegebruik, de levendigheid, de entree van Den Helder, visitekaartje en representatief. En dat lijkt me een prachtig bruggetje om weer het stokje terug te geven aan Pia, want gisteren hadden we een mijlpaal.
Ja, en dat wil niet zeggen dat wij nog niet steeds aan het rekenen zijn en dat we er vol vertrouwen in hebben dat we heel dicht of in ieder geval in de buurt van 2,1 gaan komen. Dus we weten, we zitten er nu nog niet aan met al die kosten, maar we doen ons uiterste best door het draaien van die knoppen om absoluut heel dicht in de buurt te komen. Maar daarvoor krijgt u nog straks nadere vervolgstappen op. Even kijken, ja, de burgerparticipatie. De raad heeft ook een opdracht gegeven dat de participatie goed geregeld moet zijn. Nou, dat hebben we ons uiteraard serieus genomen. En we zijn aan de slag gegaan met participatietrajecten. Een traject op het stedenbouwkundig plan is er geweest. En een traject participatie op het gevelbeelden stadhuis. We beginnen met die van het stedenbouwkundig plan. Nou, die gingen over twee zaken, eigenlijk over de infrastructuur, dan de openbare ruimte en over de bouwenveloppen. En dan bedoelen we daar dus de bebouwing mee. Nog eventjes een cirkeltje van het gebied waar de mensen dan aan betrokken bij zijn. Nou, dat is het bewuste stationsgebied. En dit was eigenlijk de stand van zaken 14 juni 2011. Toen was de commissie bij elkaar. En toen hebben wij deze beelden getoond van dit zou het volledig bouwblok en de envelop kunnen zijn van het stadhuis. Dat ziet u aan de rechterkant. En de linkerkant ziet u zou het bouwblok kunnen zijn van het hotel. Nou ja, daar zijn heel veel omwonenden heel dichtbij betrokken. Want ja, iedereen die daar in die omgeving woont, die heeft daar natuurlijk uiteraard iets over te zeggen. En die wil natuurlijk ook zo graag dat het, als er toch iets gaat komen, dat het dan liefst zo laag mogelijk is bijvoorbeeld. Dus wij zijn in gesprek gegaan met die mensen en gezegd van ja, wat zijn nou de grootste problemen voor de bewoners? En wat, hoe ver kunnen we met z'n allen komen om daar toch een zo goed mogelijk plaatje van te krijgen voor de toekomst? Het is nog eventjes een stedenbouw en de architectuur. U ziet dan, als wij het hele bouwblok benoemen, dat linker plaatje, dan is dat dus niet zo dat het helemaal volgebouwd wordt op die manier. En dan gaan dan uiteraard de architecten straks mee aan de slag. Dan zou het zoiets kunnen gaan worden als het in het midden staat, bijvoorbeeld. En dan blijkt dat u daar aan de rechterkant daar weer allerlei ruimtes tussendoor nog ziet staan. Het is eigenlijk links vol op de mogelijkheden en dan rechts wat het uiteindelijk gaat worden. De bewoners hebben ook meegenomen, ja, waar praten we nou eigenlijk over? Hoe ver komt een stadhuis nou bijvoorbeeld van de woningen af te staan? En de grote vrees aan de bewoners is van ja, hè, kunnen zij 's morgens bij mij op een ontbijtbordje kijken en kunnen wij bij wijze van spreken bij de ambtenaren in hun kamers gaan kijken van wat ze aan het doen zijn. Nou ja, dat is in beeld gebracht van over wat voor afstand hebben we het nu. Nou, we hebben het over afstand van 25 meter. En dat is bijvoorbeeld gelijk als de Marsdiepstraat. Hier ziet u hem nog een keer. Straks, als we straks de heringerichte Beatrixstraat hebben, nou, hoe mooi gaat dat worden? Is ook 25 meter. En we hebben dat echt heel visueel inzichtelijk gemaakt van, nou, stel je voor dat we tot het uiterste gaan. Als je aan de overkant woont, zeg maar bij de V&D, de HEMA-kant, en het hotel zou daar gebouwd worden, dan gaat dat er zo uitzien. Nou, u kunt zich voorstellen dat de bewoners daar nogal gechoqueerd van waren en zijn. Maar we denken van ja, we gaan het niet mooier maken dan het is. Dat zou het beeld zo kunnen zijn zoals de plannen er lagen voor het hotel. Nog een keer inzichtelijk. U ziet dan ook dat het stadhuis daar recht tegenover de bebouwing naast het park, zeg maar, die hoogte ja, al heel anders is. Het zijn 4 bouwlagen, eigenlijk hetzelfde als aan de overkant en aan de rechterkant het hotel. Dit plaatje geeft een ander beeld vanaf de Boerhavenstraat. Dat rechterpuntje is het KPN-gebouw. En u kunt ook zien in de Boerhavenstraat hebben we 2 hoog als bouwlaag nu. En de derde laag zal ook een stuk naar achter gaan. Dat is ook al het eerste plaatje dat we getoond hebben aan bewoners. En u ziet ook dat de hogere, want daar aan de, naast die kant zeg maar, is ook de bewoning dan in de Boerhavenstraat. Dat is zelfs lastig te zien, maar misschien bent u qua inzicht beter dan ik. Maar dat zijn dus de woningen op de Boerhavenstraat. En kunt u ook zien dat daarvoor de bebouwing wat hoger is en daarna het lager is. De conclusies uit die participatiebijeenkomsten. Nou, de autorijbaan en de middenweg komen verder van het stadspark te liggen. Dat is als positief beschouwd. Nou, het doortrekken van het winkelgebied in Beatrixstraat en de Watertoren. Nou, daar is iedereen juichend over. Dat gaf helemaal geen problemen. Waarom nog steeds een in- en uitrit? Dat wordt nog onderzocht. Ook daar kunnen we misschien nog wel van af. Vraagtekens zijn er nog even geweest en die worden verder nog uitgezocht over de verkeersdoorstroming vanuit de Boerhavenstraat. Bezorgdheid van de bewoners van goh, zal er niet veel meer sluifverkeer door de woonwijken komen. Dat gaan we ook nog nader onderzoeken. Dan over de bouwvolume zelf. Nou, de bouwhoogte en de massa van het hotel, dat heeft tot zeer boze reacties geleid en bezwaren. En er is een duidelijke uitspraak geweest van de participanten van als het van het huis er dan komt. U kunt zich voorstellen dat mensen die daar in de directe omgeving zoiets hebben van ja, eigenlijk hoeft het voor ons helemaal niet. Maar als het er komt, hè, als anderen, dan willen wij graag dat een bouwaccent echt in het midden van het park gaat komen en niet op andere locaties. En nou ja, het staat al, de Boerhavenstraat aan die kant van de middenweg, ten opzichte van de middenweg, wordt die dus een stuk lager. Het huidige voorstel aan de participanten is dus nu deze geworden. Ja, dat zegt nog niet zoveel. Het zit u alleen vanaf de bovenkant, dus dan klik ik snel door. En dan ziet u hem op deze manier. En daaruit ziet u dat we nu voornemens zijn om het hotel in ieder geval veel en veel lager in het plan op te gaan nemen. En ook de aanpassingen aan het stadhuis, de hoogteaccent inderdaad voor om en bij het stadspark. En de Boerhavenstraat verlaagd. We krijgen nog een derde avond. De participanten krijgen nog het laatste totaalplaatje te zien. En naar aanleiding daarvan kan er misschien nog iets veranderd worden. Maar op dit moment is dat de stand van zaken. Dan de gevenbeelden van het stadhuis. Nou, daar zijn diverse bijeenkomsten voor geweest. En Suzanne en ik hebben gisteren daar de, zeg maar, de uitslagen in ontvangst genomen. U krijgt ook straks, misschien nu wel zelfs, een boekje uitgereikt. Krijgt u straks na afloop. De gevenbeelden, hoe zijn die ontstaan? Er zijn verschillende werksessies geweest met veel mensen ook uit de omgeving, maar ook gehoofd van mensen uit Hildenhelder. Er zijn een aantal mensen die aangemeld hebben bijvoorbeeld uit een ander stadsdeel, maar de meeste mensen die geparticipeerd hebben komen uit die directe omgeving. En die zijn zich heel erg bewust en ook heel erg enthousiast daar geraakt van als er iets komt, moet het minimaal wel mooi zijn. En moet het inderdaad iets zijn van te denken van nou, daar staat wat. Al pratende zijn ze op verschillende ideeën gekomen, maar eigenlijk waren ze er al heel snel uit dat ze geen modern en wild voor de helder gebouw wilden hebben. Dus niet veel glasmateriaal bijvoorbeeld, absoluut geen staalconstructies, geen vierkante blokkendozen, maar het moest warmte uitstralen. En waar we eerst nog van dachten van, goh, we krijgen misschien drie hele verschillende gevelbeelden, op A heel modern en heel traditioneel bijvoorbeeld, maar nee, eigenlijk was de hele groep van begin af aan geïnspireerd door wel drie gevelbeelden te gaan bedenken, maar wel op elkaar lijkend. De eerste is geïnspireerd door de Amsterdamse school. Ze zijn met deze soort beelden aan de slag gegaan. Heel nadrukkelijk werd ook gezegd van het moet bijpassend zijn bij de bebouwing, bijvoorbeeld het gebouw van de woningstichting. Het zijn allemaal panden bijgezocht in de landen, hoe dat dan vergelijkbaar is en daar is dit ontwerp uitgekomen. Nogmaals, deze ontwerpen, daar zijn de participanten zich ook even van bewust. Wij gaan via DBFMO aanbesteden. Het wordt niet, stel je voor, dat straks het de definitieve go-moment komt en de participatie in de stad gaat van start van nou, we kiezen allemaal massaal voor nummer 1, dan gaat dit hem dus niet worden. Wij gaan dan beelden meegeven van bijvoorbeeld een ronding daar in het midden, dat hoogteaccent in het midden. Het gaat om bijvoorbeeld hier veel meer glas dan in een ander model. Dat soort kaders worden dan meegegeven straks aan de architect. Het gaat om de stijl wat gekozen wordt. U ziet hem hier vanaf perspectief vanaf verschillende richtingen. Vanaf het stadspark. Dit ontwerp werd gisteren als de minst mooie beoordeeld. Dat werd al gisteren gezegd. Ik ben allemaal nog op transparant. Gevenbeeld nummer 2. Daar was de inspiratie Willemsoord. Uit de klankbordgroepen kwam ook heel erg. Het moet een helders iets zijn. Herkenbaar als Den Helder. Daar werd als thema Willemsoord gekozen. De bovenste plaatjes zeggen u genoeg. De onderste plaatjes zijn allemaal referentiekaders uit de landen die ook eigenlijk allemaal het industriële als thema hebben. En daar is dit ontwerp uitgekomen. En het tweede ontwerp, dat was gisteravond en door de participanten is dit als mooiste ontwerp uitgekozen. Sorry David, mag ik niet zeggen denk ik, maar kijk, geen boos naar me. Doorloop naar het station. Wat heel erg leuk gevonden werd, was steeds maar die herkenbaarheid van die klok. Dit is gebaseerd inderdaad op Willemsoord, maar heel veel mensen zeiden gisteren van ja, dat lijkt eigenlijk meer op het stationsgebouw wat er in het verleden heeft gestaan. Dat is niet zo, maar heel veel mensen herkennen dat hierin. Dat is eigenlijk een beetje jammer, want Nee, maar daar kom ik zo op. Want kijk, het is natuurlijk een heel fantastisch gebouw, maar echt gebaseerd op Willemsoord. En dat is dan die bogen vindt hij erin terug en die schuine daken ziet hij erin terug. Dat zou dan bijvoorbeeld dan koper kunnen zijn. Tweede exemplaar. Want het derde beeld wat de mensen gekozen hadden als inspiratiebron was dus het oude station van Den Helder. En dat zijn deze plaatjes geworden. Links het oude station van Den Helder. Nou, het is natuurlijk eeuwig zonde dat het ooit verdwenen is. Maar wellicht komt er een fantastisch mooi gebouw op terug. Want kijk, dit zou dan een inspiratie kunnen zijn op het oude station. Beelden vanuit allerlei perspectieven. En u ziet steeds die doorloop naar het station toe. Het zebrapad wat u daarvoor ziet, loopt eigenlijk loodrecht aan op het pad wat we in het stadspark gecreëerd hebben. Perspectieven vanuit de andere kanten. En wij kwamen blij tot de conclusie gisteren dat de grootste criticasters van het Vathuizen in de omgeving in ieder geval blij zijn dat ze heel erg betrokken zijn bij het proces. En we zijn achteraf ook dan blij met de opdracht van de raad om dat participatiegedeelte heel serieus te nemen. Want we hebben daar ook mede aangemerkt dat het echt ongelooflijk goed werkt. En dat mensen eigenlijk allemaal unaniem zeiden gisteravond van als er dan iets komt, dan zijn we in ieder geval overtuigd dat er iets moois gaat komen. En dat, daar zijn wij blij om. En vanaf volgende week gaan deze beelden op de website en worden ze geplaatst in het Helders Weekblad met een bon, zodat de stemming gaat plaatsvinden van hoe vinden de inwoners, welke beelden vinden we het mooist. En dan nogmaals, dat gaan we heel zorgvuldig uitleggen, dat het niet het stadhuis gaat worden, maar dat het gewoon impressies zijn. Het perspectief, dat was hem, dank u wel. Nou, wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft.
De voorzitter,
hè? Oh nee, sorry, de voorzitter. Wij kunnen u niet voorstellen.
Goed, commissie. Wethouders en de heer Kools, dank u voor deze introductie. Van inderdaad een uurtje, zoals ingeschat. Hartstikke goed. En zoals gezegd al, wij kunnen ons inderdaad wel voorstellen dat u enige vragen zou hebben. Maar kan ik me ook voorstellen dat we er gewoon uit zijn en vanavond onze besluitvorming toch vastleggen met elkaar. Zoals gezegd, één ronde met duidelijke informerende vragen. Momentje, meneer Bruiksma. En nogmaals, daar zal weer een reactie van komen van de zijde van het college, dan wel de heer Kools. Meneer Bruiksma, had u nog wat willen zeggen?
Ja, u maakt een opmerking over besluitvorming van vanavond. En wat voor besluitvorming is dat dan?
Het was een grapje die blijkbaar niet helemaal landde. Waarvoor mijn excuses. Goed, ik wil graag het woord geven aan de fractie van Trots. Mevrouw Dekker, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het was een aardige uiteenzetting van hoe ver we nu zijn, denk ik. Ik ben erg benieuwd hoe alles gaat worden. Ik heb een vraag over NS Poort. Is er al bekend hoe de NS hierin staat? Ik heb gezien dat we voor het station bouwen, maar is er ook misschien al gesproken van of we het station eventueel weg kunnen halen? Of zijn er afspraken meegemaakt? Dat is eigenlijk mijn grootste vraag op dit moment.
Dank u vriendelijk. Ik kijk naar de fractie van de VVD. De heer Heidsma, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een heleboel vragen, maar we zullen niet vanavond ze allemaal stellen, omdat we in een bepaalde fase zitten. We hebben wel een vraag ten eerste over de spoorwegen. Dat staat in de planvorming voor het gebied. Stel nou dat de spoorwegen in onze ogen onvoldoende wil meewerken, wat voor situatie zitten we dan? Heeft dat invloed op de planvorming? Een andere vraag die we hebben is hoeveel vierkante meter aan commerciële ruimte is er gepland? We zitten in een moeilijke tijd, dat heeft een van de wethouders ook al aangegeven. En wat voor invloed heeft dat eventueel op zowel de bouw als het kostenpatroon? Maar dat horen we dan later, denk ik nog. En dan is het verhaal van de politie. Er werd gezegd, de politie zal besluiten eind of midden dit jaar of zij naar het gemeentehuis willen, ja of nee. Wij vragen ons af, heeft de gemeente daar ook invloed in? Want we hebben natuurlijk wel een zorgplicht naar onze burgers voor aanrijroutes enzovoort enzovoort. Als we kijken wat de huidige locatie is van het politiebureau, dan ligt dat centraal tussen de gebieden waar de meeste inwoners van onze gemeente wonen. En een andere vraag over de politiehuisvesting in het gemeentehuis of ernaast, of hoe je het maar noemen wil. Wat is het voor de beeldvorming? Vinden wij dat, is dat ook aan de raad om daar een mening over te hebben? Of bepaalt de politie eenzijdig of zij wel of niet bij ons in ons gebouw willen? Dan heb ik nog iets over het DBFMO-contract. Het is ons nog steeds niet duidelijk wanneer er tijdens de bouw en de contractperiode de hoofdcontractant failliet zou gaan. Laten we dan maar eens een keer gaan doen denken, want dat doen we nooit in deze vergadering. Dus laten we er maar eens vanuit gaan dat het niet goed gaat. Aan wie valt dan het gebouwde of de eigendomsrechten terug? Is dat aan een bank die de financiering gedaan heeft? Of is het aan de gemeente die kredietverstrekking gedaan heeft? Ik hoop dat daar eens wat duidelijkheid over komt. En een laatste vraag die wij hebben. Wij zijn voor open informatie en ik ben ook blij dat er in het huidige stadhuis geen achterkamertjes meer gebouwd worden, want het worden allemaal grote ruimtes, heb ik begrepen. Dus dan zijn we van dat probleem af. Maar al die informatie die naar buiten komt, is dat wel zo handig in verband met laat ik maar zeggen, onderhandelingspositie die we straks met private partijen aan moeten gaan. En dat is niet omdat wij suggereren, nou hou het maar een beetje de kaarten tegen de borst, maar we vinden het wel een punt om over na te gaan denken. Dat was het in eerste instantie, er komt geen tweede instantie, maar daar komen we er later nog wel eens een keer verder op terug.
Hartstikke goed, meneer Heidsma, dank u vriendelijk. Ik kijk naar behoorlijk bestuurder, de heer Wouters. Gaat u gaan.
Ja, meneer de voorzitter, ik wil toch wel even de tijd nemen om het een en ander eens toe te lichten, want het zijn toch wel belangrijke zaken. En gedachtenuitwisseling betekent ook dat er gewoon eens even gespart wordt, om het maar eens modern te zeggen, over hoe wij nou tot een bepaalde conclusie komen aan de hand van het voorliggende rapportageverhaal. Overigens moet ik beginnen met het feit dat ik het college complimenteer met het participatietraject. Uit de diverse hoeken komt daar toch wel naar voren dat in ieder geval diegenen die daarbij betrokken zijn, daar zeer tevreden over zijn. En dat loopt dus goed. En misschien dat het nog tot iets moois gaat leiden. Zowel de raadsinformatiebrief als de toelichting vanavond, dat brengt toch een hoop vragen met zich mee. En ik heb de wethouders hoeven niet te schrijven. We hebben hier de vragen nog eens apart, die zal ik zo meteen overhandigen. En als ik ze niet allemaal beantwoord krijg vanavond, dan kan het ook schriftelijk. Maar een aantal misschien wel. Het is goed even om de positie van behoorlijk bestuur. Wij zijn absoluut voor een mooi en efficiënt stadhuis. En dat kan nieuw zijn of vernieuwd. En dat betekent dus dat dat ook efficiënt, dat betekent dus dat het ook goedkoper moet op een bepaald moment. En wij zijn ook ooit meegegaan omdat ons voorgespiegeld werd dat een nieuw stadhuis veel efficiënter was dan wat we hier hebben en als we dat opknappen. En dat was dus de reden waarom we zeggen, nou oké, dan gaan wij mee. Hè? Het moet dus zijn omdat het goedkoper zou worden. Want dat was ooit datgene wat er hier voorgespiegeld is. Later is daar natuurlijk een ander verhaal aangekomen en daar kom ik zo meteen nog even op terug. Overigens, de locatie op zich zijn wij niet erg enthousiast over. Kijk, het is allemaal toch een beetje een inconsequent plan. Hè? Om de aantrekkelijkheid van het stadshart te vergroten, ga je het stadhuis naar binnen halen. En dan ga je de schouwburg ergens anders neerzetten. En, dus het hele plan op zich oogt niet erg inconsequent. Maar daar kom ik op terug, meneer Baanstra. Want natuurlijk... Is de democratische besluitvorming erg belangrijk en daar kom ik op terug. Ook de uitstraling van een project als dit, en dat wil ik toch het college nog wel eens een keer voorhouden, naar de Helderse bevolking, in een tijd waarin je de broekriem aan alle kanten moet aanhalen, daar moet je ook altijd een beetje rekening mee houden. En dat is misschien toch tamelijk ongelukkig op de manier zoals het nu ook gepresenteerd wordt. Uiteindelijk is er een raadsbesluit en dat is de basis waar we nu van uitgaan. En dat raadsbesluit is, het is net even heel snel in kleine lettertjes voorbij gekomen, maar dat wil ik toch nog wel eens even memoreren. Dat is dat er een toestemming is gegeven voor voorbereiden op en onderzoek naar de bouw van een nieuw stadhuis op de stationslocatie. Met als uitgangspunt een 25-jarige DBFMO contractfinanciering onder de strikte voorwaarden dat de exploitatielasten daarvan niet de huidige exploitatielasten van het stadhuis inclusief en noodzakelijke verbouwing zullen overstijgen. Dat is wel gezegd. En uiteindelijk in getallen komt dat dan neer op 2,1 miljoen. Daar is over te discussiëren, maar dat is het raadsbesluit. Prijspeil 2014. Expliciet, of Daarmee heeft de Raad dus niet gekozen voor een mogelijk goedkopere oplossing. Hè. Je kan ook naar lagere kapitaalslasten als je dat efficiënter zou kunnen doen. Dat betekent dus niet goedkoper door efficiëntie. En daarmee is ook vastgelegd dat als je niet voldoet aan die strikte voorwaarden, die kaders waar we het altijd over hebben, dat omdat we ook geen andere onderzoekswegen hebben opengezet, dat er dus vooralsnog geen stadhuis wordt gebouwd. Dat is ook wat de essentie van dit besluit is. Daarom is het des te meer van belang dat we ook heel zorgvuldig dit bekijken en dat we binnen die kaders kunnen blijven die afgesproken zijn en dan misschien toch iets kunnen realiseren op deze manier. Als je nou naar deze raadsinformatiebrief kijkt en de toelichting die we nu gehad hebben, dan zie je de verschuivende panelen. Ik durf het bijna niet te zeggen. De schuivende panelen is volgens mij van een andere club, maar daar lijkt het wel op. Uit alles blijkt eigenlijk dat de kaders die gesteld zijn niet gehaald zullen gaan worden. Dat is het verplaatsen van de doelpalen tijdens de wedstrijd. Want wat gebeurt hier? Wat is hier nu aan de orde in dit raadsinformatieverhaal? Zowel aan de voorzijde van dit hele traject als aan de achterzijde worden alle kaders vervaagd. Aan de voorzijde wordt ineens gesproken over medegebruik, alternatieve exploitatie. Een van de vragen gaat erover. De politie die daar misschien intrekt. Dit is om gedachten te wisselen. Wij zijn daar dus niet voor. Eén, omdat onduidelijk wordt hoe het DBFMO-verhaal dan in elkaar zit. Namelijk, hoe stel je vast wat de voorkant van die kaders zijn, die 1,6 miljoen en die 0,5 miljoen. Daar ga je dus mee schuiven. Gaan die meedoen? Gaan al die partijen meedoen met het DBFMO-contract of niet? Het andere is natuurlijk dat politieactiviteiten in het stadhuis, hè, ons huis, in het centrum van de stad, dat het aantrekkelijker moet maken, absoluut niet strookt met wat er in een stadhuis gebeurt. En het derde is natuurlijk dat de ruimtevraag, de ruimteeis van een politiebureau, ga maar kijken naar het huidige politiebureau, dat is natuurlijk heel anders dan wat wij op dit moment beschikbaar hebben. En dat zal ten koste gaan van de parkeergelegenheid bijvoorbeeld, die hier ook bij besloten zou moeten worden. Hè. Die 200 parkeerplaatsen, daar heb ik erg weinig over gehoord vanavond, maar dat hoorde er ook bij. Het politiebureau, als je gaat kijken, heeft een heel groot behoefte aan parkeerplek en aan opslagplek, en et cetera. Ik zie niet hoe dat daar kan. Dus in zijn algemeenheid zijn wij daar niet voor. En het wordt ons nu zomaar naar binnen gegooid als zijnde een optie. Maar dit hoorde ook niet bij de kaders. Ook de aankondiging dat er onderzoek wordt gedaan naar semi-autonome exploitatie door het huisvesten van andere partijen in het nieuwe stadhuis is natuurlijk het vervagen van de kaders aan de voorkant. Aan de achterzijde hebben we een andere vervaging. En de wethouder van de Dulk die liet het zich al ontglippen. Die heeft het nu over gemiddelde kosten over 40 jaar. Nee, er is gesteld, en ik hoop dat iedereen het met mij eens is, dat de kosten moesten zijn 2,1 miljoen per jaar. En dat is niet gemiddelde kosten over 40 jaar, want ik voel hem al aankomen. Wat hier in deze brief staat, het wordt niet voor niets iedere keer weer gestipuleerd dat er een begrotings of een ruimte is gecreëerd in de begroting van 2,7 miljoen. En daar gaan we zelfs zoveel miljoen onder zitten, 0,6. Nee, maar het zit wel in de begroting. Dus u voelt hem al aankomen als u deze brief leest. Dat DBFMO-contract, dat wordt geen 2,1 miljoen, maar dat wordt 2,7. En dan komt er een mooi rekensommetje, dat de laatste 15 jaar, als het DBFMO-contract over is, dan wordt het een stuk goedkoper. Ik heb het vanavond weer gehoord. En dan komt het gemiddelde uit op over 40 jaar op 2,1. Nou, dit is nu iets wat behoorlijk bestuur absoluut niet doet. Dit is dus onzorgvuldig omgaan met de gemeentefinanciën. Dit is het vooruitschuiven van kosten naar de toekomst, waarvan je eigenlijk helemaal niet weet hoe hoog die kosten worden. Want over 25 jaar moet er enorm geïnvesteerd worden in dat gebouw dat van ons is, want het voldoet niet meer aan de eisen, et cetera. Ongeveer het verhaal wat we hier horen. En dan is het niet goedkoop, maar dan wordt het gewoon veel duurder. En dan achteraf zeggen, ja, we hebben die gemiddelde kosten over 40 jaar niet gehaald. Ik denk dat dat gewoon niet kan. De raadsinformatiebrief ademt alles uit dat dit het verhaal is. tot slot wordt er nog wat slaven om de arm genomen met, door te stellen dat de gehele exploitatieperiode voldoende prijscompensatie moet worden gereserveerd. Hoeveel is voldoende over 40 jaar? Alvorens te stellen dat er geen rekening gehouden is met de efficiëntievoordelen bij de toepassing van DBFMO. Ik heb net gehoord dat er wel rekening mee gehouden wordt. Eén ding weten we zeker, ik heb nu ook de getallen gehoord vanavond, is dat de hogere rente die dit consortium moet gaan betalen voor de financiering van dit hele verhaal, dat alleen al zal met die efficiëntievoordelen moeten worden terugverdiend. En dat is dus een verschil van, het wordt even snel genoemd, maar 4% en 6,5% over 40 miljoen. Nou, ik wil het hier niet uitrekenen, maar het is een heel aardig bedrag. De concrete vragen, en ik zal ze even snel, je kunt ze zo meteen van mij krijgen. In het haalbaarheidsonderzoek van 2008, hè, want daar moeten we toch even naar refereren, want zo is deze besluitvorming tot stand gekomen, wordt nog gesproken over 16.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Nu gaan we van 9200 naar 7000. Kan het college uitleggen en aangeven hoe wij de huidige exploitatielasten nu moeten gaan vergelijken met die 1,6? Of hoe moeten we die 1,6 nu vaststellen in de vergelijking met het DBFMO? Want daar wordt ook even aan voorbij gegaan. We hebben natuurlijk voor die 1,6 zijn bepaalde uitgangspunten genomen. Nou, die zijn aan het schuiven. Betekent dan dat die efficiëntievoordelen die we anders ook gehad hadden, moeten die maar gewoon in het duurde worden van het nieuwe stadhuis worden verrekend? Dus ik zou graag daar eens wat toelichting over willen hebben. Over dat verlagen van die aantallen vierkante meters, ja, we hebben het een en ander gehoord. Maar is dat die 7000, is dat alleen maar een stadhuisfunctie? Uitgaande van co-locatie met het politiebureau, als dat doorgaat, en andere publieke en of private deelnemers, hoe verhoudt zich dat met die 200 parkeerplaatsen die er ook nog moeten worden gerealiseerd? Want iedere private en publieke deelnemer die in dat gebouw gaat zitten, die zal ook weer parkeerruimte voor zich opeisen. En niet in de laatste plaats de politie. Hoe lang houden we de optie open om de politie daarin te zetten? Want ik stel alleen maar vast dat vooralsnog al het hele traject van het stadhuis, en het is toch een autonoom proces dat niet door allerlei andere politieke invloeden moet worden beïnvloed, liggen alweer achter op het oorspronkelijk geplande schema. Hoe lang gaan we de politie nu de gelegenheid geven om te besluiten of ze daarin willen of niet? Is de insteek van die co-locatie, is dat 25 jaar, dus ongeveer deelname aan het DBFMO-traject, of is dat 40 jaar? Gaan we ze contractueel vastleggen in die dingen, want we gaan er rekening mee houden met de bouw. Want ik neem aan dat als je weet dat de politie erin komt, dat je daar ook rekening mee moet gaan houden met die bouw. Is dat ook voor 25 jaar, of is dat voor 40 jaar? Ja, als ze nu al zo snel kunnen verkassen, dan zie ik dat somber in. Wat wordt precies bedoeld met semi-autonome exploitatie? Dat is gewoon een hele concrete vraag, want ik vind het een heel mooie kreet. Maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Er is sprake van een werkgroep die zich hiermee bezighouden heeft op het gebied van participatie. Het zou aardig zijn om eens een beetje inzicht te krijgen in hoe deze werkgroep tot bepaalde conclusies gekomen is. Dus de vraag is, zijn daar notulen van en kunnen wij die zien? Is er met die 7000 vierkante meter rekening gehouden met andere gebruikers? Dat heb ik al gevraagd. Blijkbaar is er toch een vergevorderd idee over de bedrijfsvoering, werkplekbenadering van dat nieuwe stadhuis. En we horen nu weer dat het van 450 naar 380 FTE gaat. Ik zie ook iets van 70% bezettingsgraad. Betekent dat 30% permanent ziek is? Dan hebben we nog 10% overview. Dus eigenlijk gaan we werkplekken creëren voor minder dan 20% minder. Tenminste, zo'n verhaal is het. Er is in allerlei andere fora regelmatig gezegd als de bedrijfsvoering en de organisatie van de gemeente verandert, dan zou de raad daarover geïnformeerd worden. Dat had nu een mooie toets kunnen zijn voor dit verhaal. Dat is er niet. Dus als dat er is, graag. In het voorstel staat dat Zeestad geprojecteerd had een hotel, een gemeentehuis en 400 vierkante meter commerciële voorzieningen. 4000, sorry. Nou, er wordt al aangegeven dat de bouw van het hotel onzeker is. Inmiddels hebben we het nu ook over 2300 vierkante meter commerciële voorzieningen. En mijn vraag is dus of de exploitatie van Zeestad voor dit deel niet geweldig in de knoei komt hierdoor. Ook wordt er gesteld dat er een eerste financieel model van de business case is, waarmee het hele proces rekenen en tekenen loopt. Het is misschien wel aardig voor de transparantie als de commissie en de raad ook inzicht krijgen in die business case. Het is een beladen begrip, de business case, hier in de helder langzamerhand. En dan, ja, ik heb het eigenlijk al in mijn inleiding gezegd. Bent u het met ons eens? Dat was afgesproken dat de exploitatie onder de 2,1 miljoen per jaar zou blijven. En dat we het niet hebben over gemiddelde kosten. Oh ja, bij de efficiëntievoordelen, want daar gaat het allemaal om, hè, want er moet heel wat terugverdiend worden met die efficiëntievoordelen. Er wordt aangegeven dat die afhankelijk is van de mate waarin de opdrachtgever bereid is ontwerpruimte te bieden. Ja, dan begint mij ook weer iets te bekruipen van wat is de ontwerpruimte. Dus mijn concrete vraag is, wat wordt bedoeld met die ontwerpruimte? En verder ook nog de omvang van de aan het consortium op te dragen faciliteerde activiteit, hè, de scope. Ja, het is toch wel belangrijk om even vast te stellen dat in mijn beleving van DBFMO, over zee heet het anders, daar wordt altijd precies vastgelegd wat nou eigenlijk in het DBFMO-contract neergelegd wordt. Dus voor mij, als ik nu naar de bedrijfsvoering van dit stadhuis kijk, dan is er heel erg duidelijk wat die scope is. Dat kun je precies zo vastleggen. En ik neem ook aan dat bij de vaststelling van die 1,6 miljoen, dus datgene wat je dus uiteindelijk uit iedere jaarstuk tevoorschijn kan halen, daar staat precies in wat daaronder valt. Catering, huisvesting, of meubilair, et cetera. Dus ik weet precies wat die 1,6 miljoen is als ik even in die stukken duik. Dus ik vraag mij af wat er nog aan scope en ruimte te bieden is op dat gebied. Dit waren de vragen tot zover. Ik zal ze nog even komen brengen. En tot zover, meneer de voorzitter. Dank u wel.
U ook bedankt. De heer Pastoor verzoekt ook om een afschrift van al uw vragen. Dank u wel, meneer Wouters. Ik ga naar de fractie van D66, de heer Verhoef.
Voorzitter, dank u wel. Ook onze dank richting Zeestad, David Kools. Heel duidelijk, en ook de wethouders, een goed verhaal. En juist een dergelijk verhaal, dat spreekt ons gewoon heel erg aan, omdat de voortgangsrapportage zoals die hier ligt, dat is iets wat wij als commissieraad gevraagd hebben. En juist dit soort rapportages, die geven ook gewoon aan, iedere keer er worden vragen opgeworpen. Maar als je de rapportage leest, dan zie je ook dat bepaalde vragen ook gewoon beantwoord worden. Denk dan bijvoorbeeld aan de taskforce, wat toch in de afgelopen keren een aantal keren naar voren gekomen is van, goh, hoe zit het daarmee? Nou, daar is nu gewoon duidelijkheid over. En wat dat betreft zijn we ook gewoon, wij zien ook dit als een soort participatie van, laten we zeggen, raadsleden. Dat die ook in feite gewoon iedere keer gewoon even wat meer informatie krijgen, omdat het hele stadhuis, de hele omgeving staat niet in één keer. Het is gewoon een proces. En ook wij zijn nu bezig dit proces gewoon vorm te geven. Als je die voortgangsrapportage leest, dan zijn wij zelf heel erg blij met de paragraaf communicatie en participatie. Er is al een paar keer gewacht van gemaakt. Maar als ik ook GroenLinks, Nel Dol was er gisteravond bij de bijeenkomst van die burgerparticipatie. En wat al eerder genoemd is, alle deelnemers, of ze nou voor of tegen waren, ze waren gewoon heel erg te spreken over de vorm van participatie. En ze hebben ook heel duidelijk aangegeven inderdaad dat als er iets gebeurt, dan gaan ze wel voor de stad. En dan gaan ze voor de stad dat het wel een positieve, kwalitatieve uitstraling gaat krijgen. Nou, en dat is toch even iets waarvan ik denk van, dit moeten we gewoon vasthouden en waar mogelijk ook verder uitbreiden. Waar ik ook wel blij om ben is dat, gisteren zijn dan die gevels gepresenteerd en er was een grote voorkeur voor een bepaalde gevel. Een enkele dissonant, zullen we maar zeggen, was voor een andere gevel, maar dat doet er niet toe. Maar wat bij iedereen ook wel duidelijk was, dat het niet het ontwerp is. Het geeft een bepaald beeld en straks, en dat is dan weer iets waar wij zelf erg scherp op moeten zijn, dat het beeldkwaliteitsplan, dat daar die kenmerken in worden opgenomen, waarmee wij dus ook recht kunnen doen aan wat, laten we zeggen, de burgers als wens hebben. Maar het zal nooit helemaal zo worden. Als we nog even denken aan die participatie en informatie. Als je gewoon toch naar de site gaat van de gemeente, dan zie je dat daar een aantal projecten staan. Onder andere nieuwbouw van het stadhuis. Wat ik toch wel heel graag zou willen zien is dat op die site er toch even wat meer informatie komt. Ik bedoel, nu staat er gewoon het standaard verhaal. Ik heb gehoord dat we straks ook weer wat mooie plaatjes krijgen, maar ook bijvoorbeeld de onderliggende documenten zoals wij die allemaal gekregen hebben. Of nou de RIB, je kunt ze wel ergens vinden hoor, de raadsinformatiebrieven. Maar het zou gewoon heel leuk zijn als je dat gewoon op een gestructureerde manier zou kunnen vinden. Een aantal van die vragen over de spoorwegen en ook het verhaal over de politie. Nou, we wachten wat dat betreft eventjes de antwoorden van het college af. En we zijn op zich ook wel benieuwd van ja, wat voor effect gaat de commerciële partijen of de andere partijen straks hebben in het totale beeld van het gebouw. Ja, op zich, dat moet gewoon nog verder uitgewerkt worden. Als we naar die brief kijken, we hebben het iedere keer over die DBFO. En we zijn ook wel toch blij dat in op pagina 6 ook gewoon heel duidelijk staat dat bij het go-no-go besluit kritisch gekeken gaat worden naar of de toepassing van van de methodiek, of dat ook voordelen voor ons gaat opleveren. En ja, die houding spreekt ons wel aan. He, dat men wel gewoon kritisch blijft volgen wat men doet. En wij hopen ook dat eigenlijk wat we dus nu gezien hebben met deze presentatie en de vragen die nu ook weer opgeworpen zijn, dat we die ook bij een volgende kwartaalrapportage en sessie ook weer een stukje verduidelijking zal komen. En wat dat betreft zou ik eigenlijk gewoon willen zeggen, nogmaals dank voor deze presentatie. We wachten de beantwoording af. En wij denken dat we blijven het kritisch volgen. Maar we denken dat het wel een goede stap voor de binnenstad van Den Helder en heel Den Helder zal zijn. Dat was hem.
Hartelijk dank voor uw positieve woorden, meneer Verhoef. Ik ga naar de Stadspartij en ik kijk naar de heer Reenders. Gaat de gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Allereerst dank voor de informatie die we gekregen hebben. Dat was afspraak. En daar ben ik ook erg blij om. Ook ik mocht een avond, dat was dan verleden week, met de bewoners meemaken. Het was echt alleen nog met de bewoners. Er was een hele positieve avond inderdaad, waarbij de bewoners ontdekten dat er dingen veranderd waren in de plannen die zij aangedragen hadden. En dat gaf een goed positief effect. Eigenlijk hebben ze liever niks, dat is al gezegd. Maar goed, als er dan wat moet, dan zullen ze zich wat schikken. Het voordeel van deze informatie in het bijpraten via die, hoe heet het, deze voortgangsrapportages, is dat je stap voor stap ziet, ben ik achter, dat er toch wat misgaat. Ik heb wat vragen, ik heb ze ook op papier, dus u krijgt ze zo. En ik heb wat opmerkingen en wat getalsmatig, dat bent u inmiddels wel van mij gewend. En ook die getalletjes zal ik u noemen. De eerste vraag die we hebben is, hoe ver is men met de uitwerking van het project bedrijfsvoering in het stadhuis? Dat zou helemaal bekeken worden. voor mijn gevoel is dat wat te laat. Dat had je moeten doen voordat je überhaupt begon met een stadhuis. Maar goed, blijkbaar kwamen we er toen pas achter dat er misschien een iets andere bedrijfsvoering mogelijk zou zijn, wat beter was. Dan willen we graag weten, hoeveel is er nog over van de financiering die we gemaakt hebben voor het voorbereidingskrediet? Is daar nog geld over? Kunnen we daar een inzicht krijgen? Kunnen we een tussentijdse financiële rapportage krijgen? Hoe ver zijn we al in de onvoorziene post aan het trekken? Of hoeveel uren, 800 uur stond er geloof ik, voor dat de ambtenaren ingezet zouden worden? Hoe ligt die verhouding in het hele traject? Volgende vraag is, betaalt Connection mee aan de veranderingen van het busstation? En zorgen zij bijvoorbeeld voor een wachthuisje enzovoort? Nieuw in het laatste voortgangsrapportage was voor ons dat de 200 parkeerplaatsen die bij het stadhuis te bouwen zijn, met een stadhuis toen nog van 9500 vierkante meter stond er in die stukken, en een hotel van 6000 vierkante meter, dat daar ook 5 parkeerplaatsen waren voor het hotel. Nou, dat is voor mij nieuw. Ik zal ergens wel wat gemist hebben. Ik neem de schuld wel weer op me. Zo ben ik. Maar volgens mij heeft dat nooit in de afspraak gestaan. Maar ik hoor dat graag. Bovendien, als wij de berekeningen weer maken, en dan kom ik weer met onze parkeernorm volgens de laatste noten die we aangenomen hebben, dan zouden wij, als wij 9200 vierkante meter hebben, en dan gaan we uit van een kantoorgebouw met baliefunctie, zo wordt dat omschreven in de nota, dan kom ik al uit op 205 parkeerplaatsen. Als er dan nog een hotel bij komt van 50 tot 60 kamers, dan komen er nog eens 50 parkeerplaatsen bij en dan zitten we op 255. We gaan terug naar 7000, dan liggen die getallen wat anders, dan kom ik met 50 voor het hotel, kom ik dan op 206. We hebben afgesproken 200, alleen nu is de vraag, zitten die 200 die 50 van dat hotel, ja of nee? Als het hotel er al komt natuurlijk, want dan zitten ze er niet binnen als het niet komt, dat snap ik ook. Wij willen graag op heel korte termijn, en dan echt heel kort, vastleggen welke diensten meegenomen worden in de aanbesteding. In de eerste voortgangsrapportage lazen we al dat de gemeente nog niet vastgesteld heeft welke activiteiten moeten worden opgenomen. En dan worden er wat zaken genoemd als schoonmaken, catering. En dit geheel baart ons zorgen. Wij zijn bezig te faciliteren met een open einde. En dat kost achteraf altijd extra geld. Daar zijn we het allemaal wel over eens. Zeker is dat de schoonmaakkosten erbij zijn. Want die zitten namelijk al meegenomen in het vestigingsoverzicht van 27 mei 2009. Een stuk waarop de totale berekeningen zijn gebaseerd. Bij de conclusies zijn wij zeer verbaasd over de opmerking. Nu er bij de voorbereiding van de go or no go besluit de onderdelen worden uitgewerkt en veel meer en beter inzicht ontstaat, kan dat niet worden aangegrepen om het budget bij te stellen. Nou, dat is raar. We gaan van 14.000 vierkante meter, zoals de huidige situatie nu is, BVO, en daar zijn niet bij meegerekend de parkeerruimte, die ook nog onder gebouwen hier is, naar 7.000 voor het stadhuis en 4.600 vierkante meter voor ondergronds parkeren. Dat was de afspraak. Dat is samen 11.600 vierkante meter. Terwijl de prijsafspraak van 2,1 miljoen gebaseerd is op 9200 vierkante meter stadhuis en 4600 vierkante meter ondergronds parkeren. Bij ons is afspraak afspraak. Zo is de Stadspartij. En die wordt hier geschonden. Volgens de Stadspartij, met haar boerenverstand, gaat er hier iets totaal mis. Als de situatie zo blijft, zullen wij geen steun verlenen en we zijn gelijk spelen open kaart. Dan kunt u nog wat aan de Monte Carlo knoppen draaien om eens te kijken of u ons wel naar de zin kunt maken. Zullen wij geen steun verlenen aan de bouw van een nieuw stadhuis op deze basis. Wij praten hier over een vloeroppervlakteverschil van ongeveer 35%. En nu begrijpen wij best, ook met hetzelfde boerenverstand, dat niet één op één kunt zeggen dat het stadhuis 35% goedkoper kan. Want de grondprijs blijft hetzelfde, of je er nou 3, 4 of 5 verdiepingen opbouwt, die grondprijs blijft drukken. Maar waarschijnlijk kan het misschien wel 20 tot 25% goedkoper. De boer spreekt nog steeds, hè. We hebben ook moeite met de financiële voordelen met de financiële verdeling van de kosten over de jaren. De eerste 25 jaar betalen we meer dan 2,1 miljoen en daarna veel minder, omdat het gebouw afgeschreven is. 25 jaar en zeker 40 jaar is ver in de toekomst. De vraag is, wat zijn dan de behoeften van een stadhuis? Wat voor extra kosten gaat het met zich meebrengen? Vermoedelijk moet er flink geïnvesteerd worden en komen we dan met onze berekening van 2,1 miljoen gemiddeld over 40 jaar wel uit. Wij willen de Raad adviseren de looptijd van het contract te houden op 40 jaar met elk jaar gewoon 2,1 miljoen. Wij nemen een verantwoording op ons voor de volgende generaties. En daar komt u dan als uitsmijter. Voor de meeste van ons geldt dat we over ons graf heen aan het regeren zijn. Dit was de eerste instantie, de tweede komt er niet, maar dan weet u wel hoe wij er ongeveer over denken. En dat we niet erg blij zijn op de manier zoals de dingen nu voorliggen.
Meneer Reeners, dank u vriendelijk. Ik kijk naar de heer Nieuwelt.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een aantal vragen. Een aantal vragen voorkomend uit de presentatie. Een klein gebouw heeft naar mijn mening geen invloed op het aantal parkeerplaatsen. Omdat namelijk de aantal mensen die komen te werken op een kleiner gebied komen te werken. En we hebben op 13 december 2010 een amendement vastgesteld waar 200 parkeerplaatsen zouden komen. En mijn vraag aan het college is, komen die nou wel of komen die nou niet? Ik wil graag een antwoord met ja of nee. Indien er in het gemeentehuis bij dezelfde parkeerplaatsen een politiebureau wordt gerealiseerd, wordt er rekening gehouden met de hoogtes van de politievoertuigen, die in een aantal gevallen hoger zijn dan 2 meter. Dan heb ik een aantal vragen over de voortgangsrapportage. In het stedenbouwkundig plan worden 3 functies genoemd, welke het stadhuis zal krijgen. Eén daarvan is de ontwikkeling van een hotel. En ik wil graag van het college weten of ze hebben onderzocht of een hotel wel rendabel is op die plek. Verder zou ik graag willen weten, in de rapportage staat dat de eerste 25 jaar het budget hoog zou uitvallen. En ik wil graag weten welk bedrag dat gaat. En als laatste, nee, dat was hem eigenlijk. Tot zover.
Dank u wel. PvdA, de heer Reinden.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, we hebben al veel vaker het woord gevoerd over het stadhuis en het zal geen nieuws zijn om te melden dat wij het op één ding na met alles wat gezegd wordt door het college oneens zijn. Dus het ene ding waar we het wel over eens zijn is dat er een stadhuis moet komen. Dat hebben we ook altijd gezegd. Wij willen ook dat er een stadhuis moet komen en in het stationsgebied. Daar zijn we het over eens. En vervolgens zijn we het over alles oneens. Ik zal het kort langslopen, want het voert veel te ver om dat heel gedetailleerd te doen. David Kools heeft het gehad, onder andere over het overleg met NS. Ik ben daar zeer nieuwsgierig naar. We hebben toen zelf ook met NS gesproken. En mij was al wel duidelijk dat het niet eenvoudig wordt om daar een oplossing mee te vinden. Ze stellen hoge eisen aan de vriendelijkheid van de omgeving van de reizigers. En dan liefst dat men uit een warme omgeving komt en zo in de bus stapt. En wat er nu gebeurt, dat men via een zijingang afgevoerd wordt naar het busstation, is een gruwel in hun oog. Probeer dat maar op te lossen. Maar goed, dat is anders. Als dat niet doorgaat met NS, dan zou ik niet aarzelen. Want er is nog altijd een alternatief in onze pakket. Namelijk het handhaven van het postkantoor. En daar volgens een van de 10 Odeon varianten een mooi stadhuis creëren. Odeon gaat nog uit van 10.000 vierkante meter zonder het postkantoor. En als je nu spreekt over 7.000 vierkante meter totaal. Het postkantoor is zeg maar effectief zonder die uitbouw zo'n 2500 vierkante meter. Dan zit je dus op een bouwwerk eromheen en daaraan van zo'n 5000 vierkante meter. Dat kan makkelijk. Heeft niemand last van 3-4 lagen en het kan ook heel mooi. Het programma van Eisen, dat loopt. Geweldig, dat hebben we altijd nodig. Gaat goed. Het is dus mooi. Het verhaal over de bezettingsgraad enzovoort, dat snap ik allemaal. We hebben ook in de tijd wel eens een keer wat bezocht en u gewaard. Onder andere, en daar heb je dan ook de flexplekken en dat soort dingen allemaal. Dat is prima allemaal, niets dan lof, dat is allemaal duidelijk. De stichtingskosten, nou dat is gewoon het werk wat er gebeurt, nu komen de feiten. Hè. Dus de stichtingskosten, dat is toch wel een beetje bijzonder, want tot mijn vreugde heb ik in de zomervakantie een mailtje gekregen, of een RIB gekregen, dat het van 9200 vierkante meter naar 7000 vierkante meter komt. Dat is ook toegelicht nu. En ik heb dat nog een beetje geïnformeerd her en der bij vrienden en bekenden die in die wereld zitten. En dan wordt het dus goedkoper. Well, dat kan niet anders. En dat is zo'n 6 miljoen ongeveer. En dat blijft gewoon zo. En als u zegt dat het niet zo is omdat de voorzieningen hetzelfde blijven, dat is allemaal helemaal niet waar. Het wordt gewoon goedkoper. Je hebt minder te bouwen, je hebt daardoor minder bouwkosten, de kosten voor de architecten zijn lager, voor de constructeurs zijn lager, de bijkomende diensten, het is allemaal lager gewoon. En het is dus onjuist. 6 miljoen lager. Maar wel mooi dat het kan, want het wordt daardoor toch allemaal veel overzichtelijker en in de totale bouwkosten komen wij dan uit met een berekening, u heeft het allemaal kunnen zien, op 23 miljoen inclusief al het parkeren. U weigert angstvallig getallen te noemen. Ja, dat had ik ook wel verwacht, want ik vraag er al bijna een jaar naar, dus dat komt nu ook niet. De parkeerplaatsen, we hebben dat mee mogen maken, ik heb het toen ook inderdaad het allemaal kunnen zien. 200 parkeerplaatsen, daar zijn we het over eens. Het kan zijn dat het iets minder moeten zijn enzovoort, maar in verband met de kleinere omvang, maar 200 parkeerplaatsen. En daarvan kwam toen in één keer trots met de motie om dat ondergronds te maken en dat werd vlot toegezegd. Toen dacht ik ook bij mezelf, dat wordt duur. Want twee lagen moet je dan de grond in en dat is bijna niet te doen. En ik zou dan ook sterk adviseren om de plannen bij te stellen. Eén laag ondergrond is haalbaar en de andere bovengronds, dat is prima te doen. De politie erbij, dat heeft ons erg verbaasd. Een jaar of, nou het is 12, 13 geleden, toen die discussie ging over verplaatsing van het, misschien ook al 15 jaar al, tijd gaat snel. Toen het politiebureau van de Polderweg verplaatst moet worden, hadden we ook nog een politiehulppost in Julianendorp. En het argument om centraal te gaan zitten was, dan kon Julianendorp ook vervallen en dan kon het mooi centraal zitten. Dus dat argument was er toen en dat is er nog steeds. Julianendorp is alleen maar veel groter geworden, met ook meer behoefte aan politie. Dus het argument dat toen gehanteerd wordt, dat is er nog en het is raar dat dat nu verdwijnt. Ik herinner ook nog maar even de brandweerkazerne die daar naast gezet is om daar samen die dienst te hebben, met elkaar versterkend ook. En nu wordt daar zomaar iets uitgehaald. Waarom? Ja, als je kijkt naar de RIB, dan zie je dat het van 9200 naar 7000 gaat. Ja, het hele plan is opgezet op een 9200 vierkante meter, plus 4000 vierkante meter kantoor, plus een stuk voor het hotel. Maar in de RIB staat het hotel dat het onbekend is wanneer het gebeurt. Ja, en we kennen allemaal de problemen met kantooroppervlaktes in Nederland. Er zijn enige miljoenen vierkante meters te veel. Dus om daar nu nieuw van te gaan bouwen en daarvoor zo gigantisch te gaan slopen, namelijk het postkantoor, dat is twijfelachtig. Want dat was dé reden, ik herhaal het maar, dé reden om het zo op te zetten. Er moest industriële activiteit of kantoorruimte achter het stadhuis mogelijk zijn. En als ik uw vlekkenplan zie van straks, dan is dat gewoon helemaal vol met het stadhuis. Dat is helemaal verlaten, die gedachte. Behalve dan dat er dus nu ruimte gecreëerd wordt voor de politie. Dan het DBFN-gebeuren. Ik heb al eerder gezegd, we hebben natuurlijk, mijn fietsje is hier aanwezig. Hij mag niet het woord voeren, tot zijn spijt neem ik aan, maar goed. Hij heeft op 16 november 2009... een uitvoerig document gepubliceerd en dat was dus eerst gebaseerd op annuïteiten een berekening. Hij heeft daar ter plekke een DBFMO-constructie naast gezet en ik heb er toen nog een annuïteitenberekening bij gedaan. En dat was dus op dat moment de gegevens die we op 16 november 2009 hadden. En we waren daar met z'n allen eigenlijk best tevreden over dat dit in ieder geval wat inzicht gaf. Maar binnen dat bedrag van zowel de annuïteit als de lineaire financiering zaten gewoon de kosten voor dotatie, groot onderhoud, voorzieningen, afschrijvingen enzovoort. Dat zat er echt allemaal in. En als u nu zegt dat zit er niet in, maar in DBFMO wel, dan wordt ons denk ik niet helemaal de waarheid verteld. En daar zit wel een heleboel geld tussen. Dan het verhaal van die 2,1 miljoen. Het is al exact door meneer Wouters verteld. Ik sluit me daar dus bij aan. Maar om nu 25 jaar lang hoger te zitten en dan een nieuw contract te moeten afsluiten waar je alle kosten dan van het gebouw gaat krijgen, na 25 jaar, nou dat wordt een dure zaak hoor, dat kan ik u zo wel zeggen. Dus mijn pleidooi is al eerder geweest, laten we afstappen van het DBFMO. Ik heb hier het blad van de Nederlandse gemeente, de laatste pagina. Er staat een advertentie van de gemeentebank over een stadhuis, een nieuw gemeentehuis. En daar staat er een zonder compromis en kwaliteit, daar past een nuchtere, solide financiering van de NWB-bank, de gemeentebank. Die moet je hebben. Dus, en dan zit u onder de 4%. Dus dat kan ik u wel zeggen. Wij rekenen met 4% en dat moeten we ook blijven doen. Maar daar hebben we dus wel ons eigen voordeeltje dan aan in de berekening. Maar je moet met 4% rekenen in onze begroting. Maar u zit eronder bij deze bank. En alleen maar gemeentes en overheidsinstellingen kunnen daar lenen. Het lijkt me heel nuttig allemaal om dat vooral te gaan doen. Het aardige, als je het in eigen beheer doet, dan kun je natuurlijk dan moet je natuurlijk Europees aanbesteden enzovoort. Maar je kunt daar toch zodanige voorwaarden in zetten dat ook lokale ondernemers een serieuze kans hebben. En daar pleit ik op dit moment wel voor. Het is niet genoemd tot nu toe. In het eerder stadium heb ik het al wel genoemd. Ik pleit daar dus wel voor dat ze een serieuze kans hebben. Via het DBFMO gaat het aan de haal met een consortium en we zien het nooit weer terug. Er komt een gebouw te staan en daar mogen we dan 25 jaar niks aan doen. En we zijn niet meer baas over dat gebouw, daarna wel. Dus ik pleit erg voor het verlaten van DBFMO, gewoon annuïteitenberekening. Het is oud denken volgens sommigen, maar het is toch, ik refereer even naar de zeer recente advertentie van de gemeentebank, dat moeten we dan vooral doen. Ik heb een vraag concreet over de DBFMO, daar doen drie partijen mee. Het is inderdaad bekend dat het een zeer, zeer arbeidsintensief proces is. En als het daarna klaar is, dan mag je ook niks meer doen, dat is bekend. En soms een bijtje in je buik, want er zijn in de loop van de tijd veranderende inzichten, voortschrijdend inzicht enzovoort. Maar goed, drie partijen doen mee en de twee afvallers die krijgen een vergoeding. Hoeveel is dat? Daar zijn we in geïnteresseerd. We zijn ook geïnteresseerd in het is net ook al genoemd door de stadspartij en ook al door meneer Wouters van het Prins voor Behoorlijk Bestuur, over de integratie van de diverse diensten. Hoe meer, hoe goedkoper, heeft mevrouw den Dulk in de inleiding gezegd. Maar hoeveel wordt er meegenomen en welke diensten zijn dat en wat voor onzekerheid geeft dat in dit huis? Maar vooral, die bedragen, bijvoorbeeld voor de kantine, die zitten nu ook al in de begroting. Dus dat is geen besparing of zo. Dus dat kunt u niet zomaar bijfietsen van dit zit allemaal daarin. Het is er al het geld. We zouden daar alsmaar goedkoper van moeten worden. Ja, en dan toch die hele berekening van die 2,1. Ik kan niet laten daar toch maar even bij stil te staan. Ik heb het al enige keren gezegd. Dat is onjuist gewoon. We hebben nu in de drie gebouwen aan de Bijlweg met 14.000 vierkante meter verspijkeren we 1,4. Met het prijspeil van 2014 is het 1,6. Dat is de 1,6. Het prijspeil van nu. Ik citeer dan voor het gemak even het coalitieprogramma. Niet dat ik het onder mijn hoofdkussen heb liggen. Maar ik kijk er tegenwoordig naar. Dus, daar staat op bladzijde 6. Het stadhuis wordt alleen gerealiseerd als het wordt afgezet tegen de kosten van het instand houden van de huidige locaties. Daar wordt niet gesproken over een gigantische verbouwing van 11 miljoen. Er wordt ook niet gesproken over het feit dat je natuurlijk op je sloffen allang een gebouw kunt afstoten op dit moment. Want dit gebouw is 9000 vierkante meter waar we zitten. De andere twee gebouwen zijn ieder 2500. En als we in de nieuwbouw straks 7000 vierkante meter nodig hebben voor diezelfde hoeveelheid mensen die nu in de drie gebouwen werken, dan had er op zijn minst al eerder een gebouw afgestoten kunnen worden. En in ieder geval is het onjuist om ermee te rekenen alsof dat allemaal blijft bestaan. En dan ook nog een verbouwing van 11 miljoen die dan 0,5 miljoen aan jaarlasten kost. Ik heb dat wel eerder uitgelegd, ik krijg er nooit antwoord op, maar ik wil toch even gezegd hebben weer. Stoppen met DBMFO en tot mijn verbazing ben ik nu aan het eind van mijn verhaal. Dank u wel.
Dank u vriendelijk. Ik kijk naar de SP, mevrouw Post. Ja, sorry, gaat er aan.
Ja, voorzitter, dank u wel.
Nou, altijd nadeel als je aan het eind zit, is natuurlijk al heel veel gevraagd. Een aantal vragen waar we ons bijzonder goed in kunnen vinden. Vooral het verhaal van behoorlijk bestuur sluit wel goed aan bij ons eigen verhaal. U noemde het schuivende panelen. Ik had het zelf betiteld als gebrek aan visie. Ja, dat zie je een aantal dingen terug. Een politie komt op de hoek en zegt van, god, dat lijkt ons wel aardig om bij jullie in te schuiven. En hop, de hele planning wordt omgegooid en we gaan daarmee verder. Nou, ik zou er wel graag een reactie op de wethouder willen hebben. Nou, die komt wellicht ook naar aanleiding van het verhaal van behoorlijk bestuur. Maar wat is dat nou, dat we zo wisselen? Hè? Dat het allemaal zo er lijkt rek in te zitten. En als er nou wel een duidelijke visie wordt afgezet, hè, bijvoorbeeld, een duidelijke visie, al vind ik hem slecht onderbouwd, is, we moeten in het centrum gaan zitten, want het is zo goed voor de economie daar. Daar wil ik graag nog een onderbouwing van zien, want ik vraag hem steeds, maar ik krijg hem niet. Waarom is het dan goed voor die economie? Een argument is bijvoorbeeld, ja, zo aardig, want die ambtenaren, die gaan dan allemaal tussen de middag lekker lunchen in de stad. Nou, oké, daar kan ik wat mee. Maar zet er dan geen kantine of een krancafé in het stadhuis. Dan blijven die mensen allemaal hangen. Gebrek aan visie op allerlei kleine en grote punten. En dat is heel vervelend om daar dan steeds over te moeten steggelen. Want je hebt natuurlijk liever een duidelijk en kloppend verhaal wat van A tot Z in elkaar schuift. Nou, dus dat krancafé, daar wil ik dan ook nog wel een reactie op, hè. Want dat willen we toch eigenlijk niet. We willen toch gewoon dat stadcentrum steunen en ook de ondernemers die daar zitten. Dan gaan we niet in een stadhuis een krancafé zitten waar de mensen die een paspoort komen halen dan daar een bakje gaan doen. Nee, die moeten dat centrum in. Dat was toch de gedachte. Wat doen we als er een volgende partij bij ons op de stoep staat? Doe eens wat, een brandweer of een... doe eens gek. Die zeggen van, nou ja, god, dat is eigenlijk wel leuk. We dachten, ja, we gaan er ook bij in zitten. Gaan we dan weer onze planning omgooien of zeggen we nu, nee, we gaan toch verder. Gebrek aan visie. Een politie die eerst in het centrum zit, moest daar toch weg, want dat had waarschijnlijk allerlei goede redenen. Maar gaan we nu weer zeggen, dat is toch eigenlijk niet zo slecht. We gaan weer terug naar het centrum. Blijven we nou als Den Helder steeds onze lijn die we uitzetten omgooien? En hoe lang gaan we dat nog doen? Want we worden er als SP niet vrolijker van. Nou, nogmaals, ik wil daar dan... Maar er is volgens mij door de VVD ook een aantal stadhuizen... Over de politie zijn ook een aantal vragen gesteld. Daar willen we graag weer aansluiten. Je hebt het over de aanrijdtijd en dergelijke. Parkeerplaatsen heb ik ook nog voorbij horen komen. Dus daar graag... Graag een onderbouwing van. En ook dus een onderbouwing over dat aspect dat de economie dan ineens veel beter gaat worden in het stadcentrum. En hoe de politie dan in dat verhaal past. Want het werd net ook ingeroepen, ja, dat lijkt toch een beetje, daar lijkt ruimte in te zitten. Hè? Nou, maak het dan ook sluitend. En als het niet sluitend is, zeg dat dan en gooi dat plan dan overboord. Wij willen aansluiten bij de PvdA, dat zal geen verbazingwekkend nieuws zijn. We zijn ook voor behoud van het postkantoor. Er is door de gemeente een rapport laten opmaken door Odeon. Vraag aan de wethouder, heeft u het ondertussen gevonden? Het wordt al meegeschud. Nou, het verbaast me echt en naar mijn smaak laat u dan toch ook een beetje zien dat u dat niet helemaal serieus neemt. Wij nemen het wel serieus en we willen het ook graag betrekken bij de besluitvorming. Dus het verzoek om dat uit te delen aan alle raads- en commissieleden. Want volgens mij staan daar interessante dingen in. Ik neem aan dat de wethouder daar zo direct serieus op gaat reageren. Want nogmaals, laat u zien dat u dat ook aan ons wil uitreiken en daar serieus over wil praten. We hebben het namelijk in de raad nooit gezien. Het is natuurlijk wel een beetje vreemd dat de gemeente tijd en geld besteedt aan iets en het vervolgens in een la deponeert. Als dat met meerdere onderzoeken zo gaat, wordt ook ja geschud, nou dan zijn we bij mijn vorige punt, namelijk gebrek aan visie. Hey, laten we onderzoeken doen waar we ook mee verder gaan. Maar daar krijg ik zo direct antwoord op, hoor ik. Nou, hartstikke goed. Centrale plek is al genoemd inderdaad. Hè. Er was ooit bedacht van, nou, dat moet hier, want dat is precies in het midden van de gemeente. Is dat nu geen argument meer? Is de economie in het stadcentrum belangrijker geworden? Hoe moeten we dat zien? Nou, wat verder opvalt is dat we wachten op een heleboel stukken. We wachten op een ambitiedocument, we wachten op allerlei andere documenten. Een hele rits wordt genoemd in die raadsinformatiebrief. Ons roept een beetje de vragen van, is daar een planning van, wanneer kunnen we die stukken verwachten? Een aantal worden datums genoemd, een aantal zijn al opgeschoven. Hoe zit dat precies? Is daar een planning van? Opvallend dat inderdaad het aantal vierkante meters heel erg naar beneden wordt geschroefd, maar dat hier ook geen onderbouwing van wordt gegeven. Hoe komt dat? Hoe kan dat ineens zo? Want het is een enorm verschil, hè? Het is 1/5. Ja, ik vind het heel grappig dat jullie allerlei gebaren naar mij gaan maken. En allerlei handgebaren, maar ik wacht liever even de officiële beantwoording af. Een beeldkwaliteitsplan wordt genoemd, maar dat is ook iets wat nog steeds niet op tafel ligt. Hè? Dus wat, het ademt een beetje de sfeer uit. Er worden wel conclusies getrokken en er worden wel dingen al een beetje vormgegeven, terwijl eigenlijk de onderliggende stukken er nog niet zijn. En dat vinden wij een verkeerde volgorde van handelen. Er is een overleg geweest met de taskforce waaruit ook een conclusie is gekomen. Namelijk dat dit in ieder geval geen geschikt project is waar de taskforce iets mee zou kunnen. Is er een rapportage beschikbaar van dit overleg? Aansluitend daarop wordt er gezegd, of wordt er gekeken of er voor andere helftprojecten eventueel wel de taskforce kan ingezet worden. Maar het is nog niet afgerond. Wanneer wordt dat proces afgerond? En krijgen we daar dan wel een wat uitgebreide rapportage over? Want nou, maar één zin in de raadsinformatiebrief. We willen daar graag een betere onderbouwing ook weer van hebben. Dan nog kort over de participatie. Dat is wel een beetje een interessante route. En ik hoor de wethouder ook een aantal keer, hoor ik de wethouder aangeven. Die zegt van dat de participatie, of de groepen of de mensen die participeren, zeggen eigenlijk steeds van, nou, als er dan toch wat moet, dan dit. En dat roept een interessante vraag op, namelijk, is het wel gewenst door degene die in die participatiegroepen zitten, dat het stadhuis op die bewuste plek komt? Hè? En is het wel gewenst dat daar een postkantoor voor moet sneuvelen? Die vraag is natuurlijk een voorliggende vraag die eigenlijk beantwoord zou moeten worden. En dat kun je vertalen als er moet draagvlak worden gecreëerd voor een dergelijk project. Dat is naar ons idee onvoldoende gebeurd. En ik hoor hem eigenlijk een beetje ook in het verhaal over hoe de participatie is vormgegeven. Wij werden ongeveer een week terug werden we verrast door een Helse krant waarin drie schetsen worden getoond van een mogelijk nieuwe situatie. Op de plek waar het nieuwe stadhuis zou moeten komen. En daar zie je naar mijn smaak ook datzelfde fenomeen terug. De vraag of het er zou moeten komen, of mensen vinden dat het er zou moeten komen, wordt als het ware overgeslagen. En er wordt gezegd van, als je zou kunnen kiezen, welke vind je dan het leukst? Ja, dat is natuurlijk een hele rare. Nou, er is vast een goed over nagedacht waarom dat op die manier wordt vormgegeven. Graag een uitleg daarover. Nou, ik denk dat de rest van de vragen behoorlijk goed is gesteld door andere fracties, dus dan laat ik het hierbij.
Dank u vriendelijk. Het CDA, de heer Blijenburg.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, college, voor de informatie. En dank u wel, collega's, voor de adequate, relevante vragen die gesteld zijn, met name van de heer Wouters. Die onderschrijven wij wel. We hebben eigenlijk één vraag daarop aanvullend, om daarover ook de duidelijkheid te scheppen die nodig is. Het CDA wil graag het kader handhaven van 2,1 miljoen, niet op basis van 40 jaar gemiddeld, maar op basis van druk op de gemeentelijke begroting per jaar, vanaf jaar 1. Op basis van de informatie die we nu hebben gekregen, lijkt het ons aannemelijk dat het doel binnen dat financiële kader niet haalbaar is. En onze vraag is, onderschrijft u dat of denkt u dat er toch wel kansen zijn? Dank u wel, voorzitter.
U ook bedankt.
En ik was u bijna vergeten aan de rechterzijde, maar mevrouw Dol van GroenLinks. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Na het lezen van de tweede voortgangsrapportage was het eerste wat bij ons opkwam. Dit plan moet koste wat het kost doorgaan en het college wringt zich in allerlei bochten om het voor de raad aanvaardbaar te maken. En wij hebben daarom toch ook nog wel een aantal vragen. In de tweede voortgangsrapportage zegt het college over het vestigen van het politiebureau: deze ontwikkeling stelt ons in staat de stedenbouwkundige ambitie voor het stationsgebied te realiseren. Wij vragen ons dan af, als het politiebureau er niet bij komt, is het plan dan niet te realiseren? En wij vragen ons ook af, een aantal jaren geleden moest het politiebureau naar de huidige plek, omdat het centraal lag. En de brandweer en de politie bij elkaar zouden elkaar versterken. En zijn de argumenten, die argumenten nu niet meer geldig? Dan, de ruimtebehoefte is naar beneden bijgesteld, maar is daarbij ook het medegebruik van andere partijen losgelaten? En dan wordt er ook een melding gemaakt van 56 bezwaarschriften tegen de sloop van het postkantoor. Maar er wordt geen melding gemaakt van welgegronde bezwaren, niet gegronde bezwaren. En de sloopvergunning lijkt afgegeven te zijn. Over de communicatie en de participatie moet ik me aansluiten bij meneer Verhoef. Dat gisteravond hebben we ervaren dat dat gewoon heel goed gegaan is. En een goed voorbeeld is voor hoe het zou moeten. En tegen de SP zou ik willen zeggen, deze participatie ging over, er is besloten dat er een stadhuis komt. En hoe willen jullie dan dat het stadhuis eruit gaat zien? Dus dat is een ander proces, denk ik. En dan over financiën. Bij punt 3 wordt gesproken over de gemiddelde gemeentelasten over 40 jaar. En ik kan me niet herinneren dat wij een gemiddelde afgesproken hebben, maar dat we afgesproken hebben dat het 2,1 miljoen per jaar zou zijn. En wij vragen ons af, de eerste 25 jaar, hoe hoog is dan het bedrag? Want dat zouden we dan wel heel graag willen weten, want dat is aanzienlijk hoger als de 2,1 die we afgesproken hebben. En ja, voor ons is eigenlijk steeds meer duidelijk dat dit plan op dit moment financieel niet haalbaar lijkt.
Ook u bedankt, mevrouw Dol van GroenLinks. Als ik ook even kort uw vragen mag samenvatten, ik denk dat ze over het algemeen erg helder zijn, erg concreet. Sommige partijen hebben al duidelijke standpunten uitgesproken, dus daarvoor dank. U heeft het ook netjes binnen een uur gered, ook daarvoor weer mijn dank. En ik wil daarom graag nog even, voordat ik het woord geef aan het college, vragen of er vanuit de commissie behoefte is om de gepresenteerde sheets digitaal te verkrijgen. Indien mogelijk, uiteraard, maar misschien heeft ze er helemaal geen behoefte aan. Kan ik me zo voorstellen? Een beetje pragmatisch mee omgaan. Is dat mogelijk?
Ja?
Hartstikke goed. Prima. Dank u vriendelijk. Ik wil graag het woord geven aan...
Voorzitter, wethouder, mag ik u een vraag stellen over de orde?
Dan gaat u gang, meneer Heinsma.
U stelt dus pas dat we één ronde doen. Die hebben we nu gehad. Nu krijgen we de beantwoording van het college. En dan?
Ik, buiten het feit dat een aantal vragen ook op verzoek van de heer Wouters schriftelijk beantwoord zullen worden, en uw openstaande vragen denk ik ook schriftelijk beantwoord zullen worden, kunt u enigszins interrumperen, mocht u dat nodig vinden, maar liever niet. En er zal uiteraard aan de hand van uw vragen en opmerkingen deze ook meegenomen worden in het ambitiedocument dat u in november planningstechnisch zal voorgeschoteld worden.
Nou, ik vraag het met name omdat ik vanavond toch proef dat er misschien wel behoefte is aan een stukje politieke discussie. Omdat er ook zaken aan de orde komen die we al in eerdere instantie besproken hebben dan wel afgesproken hebben. Die ook geamendeerd geweest zijn enzovoort enzovoort. En om nou zeker te zijn dat het niet dadelijk een gefrustreerde afloop krijgt. dat we misschien nog met meer vragen zitten. Daarom vraag ik dat, maar u geeft geen ruimte aan een tweede termijn en aan een politieke discussie.
Nee, dat heeft u goed begrepen.
Voorzitter, mag ik daar even kort op reageren?
Natuurlijk, meneer Pastoor.
Nou, dat is dan weer buitengewoon vriendelijk. Kijk, wij kunnen redelijk ver meegaan met wat de heer Heidsma zegt. En dan ook te meer vanuit het feit van dat er ook nog wel wat overleg moeten plaatsvinden op diverse niveaus. Onder andere met het NS en dat soort dingen. En ik zou mij kunnen voorstellen van dat daardoor eventuele processen of besluitvoeringen wat vertraagd kunnen worden. Dat staat daar ook wel wat bij en uitgesteld zouden moeten worden. Is het dan ook niet beter om zeg maar alle vragen die ook opgenomen zijn op moderne apparatuur, naar ik aannemen en niet op een oud bandje, gewoon meegenomen worden door het college, dat die dan ook even de tijd hebben om de vragen goed tot zich door te laten dringen. Dat geldt net zo voor de andere presentatie. Om dan vervolgens deze geïntegreerd mee te nemen in het ambitiedocument. En dat we dan een vervolgafspraak maken om dit ook met de politieke kaders gewoon nader te bespreken. Dat lijkt mij gewoon het meest effectieve en meest transparante voorstel wat er zou kunnen zijn.
Voorzitter, mag ik dan dat ik net dat aan de orde stelde. Ik neem aan dat dit dan met beantwoording dat weer opnieuw terugkomt in de commissie S en B. Of komt, want er zal een keer een politieke discussie moeten plaatsvinden over de informatie. En waarschijnlijk ook met de nog ontbrekende informatie. Want er worden aannames gedaan waarvan ik mij afvroeg waar haalt u dat vandaan. Staat dat ergens? Of zijn dat maar aannames omdat men denkt dat het gaat gebeuren? Nou, dat ontbreekt. Dat weten we. Er ontbreekt de financiële paragraaf, hè, waar we een aantal vragen over staan. Dus ik zou met name willen vragen, niet dat we dat vanavond moeten doen, maar wat is de follow-up van deze informatievoorziening?
Zijn we het eens, meneer Heinsman?
Kan het anders?
Fantastisch, deze samenwerking. Ik laat die beantwoording van uw vraag graag ook aan het college over. Plus het feit dat, wat ik al eerder heb gememoreerd, in november het ambitiedocument ter bespreking ook voorkomt. En u op dat moment weer uw punt kunt maken, dan wel uw aanvullende vragen kunt stellen. Precies.
Daar volgt het politieke debat.
U mag het voor mij meteen overnemen, mevrouw.
Ja, ik weet niet of meneer Pastoor dit eigenlijk een soort van ordevoorstel. Ik weet niet of u dat nog in stemming wilt brengen.
Ja, ik denk, als ik niks zeg, dan gaan we gewoon lekker verder op de geëigende voet. Nee, maar goed, u heeft eigenlijk uitgebreid samengevat wat ik daarvoor ook gezegd heb. Namelijk dat de openstaande vragen dan wel schriftelijke vragen beantwoord zullen worden en meegenomen zullen worden in het ambitiedocument.
Met als toevoeging van dat u dan nu ruimte gaf aan het college ter beantwoording. En dan vervolgens gaat de heer Heidsma daarin vinden en vervolgens kom ik met dat voorstel en denk ik van nou, dat lijkt me toch prima.
Niet beantwoorden.
Nee, dat zijn de vrienden. Ja, precies. Precies. We gaan gewoon verder met de orde als voorgesteld in het begin van de vergadering.
Voorzitter, zal ik het nog proberen door wethouder Den Dulle te laten beantwoorden? Want ik denk. Nee, ook niet. Mijn voorstel is om nu niet tot beantwoording van het college over te laten gaan. Omdat de voorzitter ook al aangaf dat er ruimte was voor kleine tussenliggende vragen. Nou, ik kan me voorstellen dat dat van vele partijen wat kleine vragen zullen zijn. Wat mogelijkerwijs ook nog wel weer wat verwarring zou geven. En dat er ook nog een aantal onderzoeken liggen. Want er wordt wel gesproken over het integreren van het politiebureau in dit. Maar dat is ook nog geen enkele duidelijkheid over. Er wordt ook gesproken over de NS, dat soort dingen. Nou, er is geen enkele duidelijkheid over. Mijn lijkt het dan dus beter om de beantwoording die u dan denk ik van de partijen ook schriftelijk zou moeten krijgen. Om die op uw geëigende wijze te beantwoorden. Om vervolgens, na het aanbieden van ambitiedocumenten in november 2011, om daar vervolgens nog mogelijkerwijs, meneer Heidsma, ik praat ook tegen u, maar dat maakt mij verder dan ook niet zoveel uit, om dat dan vervolgens in eerste termijn in een raadsbrede commissie en dan vervolgens ter politieke besluitvorming voor te leggen. Dat is eigenlijk wat ik aangeef.
Ja, dus concreet uw voorstel, beantwoording schriftelijk doen.
Mag ik samenvatten,
meneer Kuipers? Meneer Pastoor, de beantwoording vanavond laten we wat het is en het schrift laten doen. En navolgend het ambitiedocument een discussie met elkaar te kunnen ondergaan. Hartstikke goed. Meneer Kuipers.
Ja, ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Het lijkt mij nu te ver gaan om op al die vragen in te gaan. Wij hebben dat ook liever schriftelijk. Dan kunnen we dat gewoon vasthouden en lezen. En dan lijkt mijn volgende behandeling zinvoller. Er zijn er ook meer gegevens weer bekend.
Zijn daar vanuit de commissie nog meer op aanmerkingen?
Ja, daar heb ik wel even iets op. Ik denk toch dat ik begrijp dat het college of de wethouders niet op alles antwoord kunnen geven. Maar ik denk dat er toch een aantal rode draadvragen in het verhaal zitten. En ik had toch tenminste wel graag een reactie van het college op die rode draadvragen. En ze kunnen zelf wel, denk ik, inschatten welke die zijn. En alle detailvragen waarvan ze zeggen, ja, daar kan ik nu geen antwoord op geven. Dat kan ik me ook voorstellen. Dat dat dan aanvullend in schriftelijke beantwoording wordt gegoten. Maar ik wil graag toch wel even het is een uitwisseling van gedachten. En ik kan me zo voorstellen dat er absoluut een aantal onderwerpen zijn waar de wethouders antwoord op willen geven. Die zou ik graag willen horen.
Voorzitter. Nogmaals, het is een ordevoorstel van de SP en D66 en SP hebben zich uitgesproken voor het ordevoorstel. U bent daar in principe tegen, laat ik dat zo even kort samenvatten. De heer Bakker.
Ja, voorzitter. Ik kan helemaal meegaan wat de heer Pastoor en van meneer Heidsma voorstellen. De rode draden heb ik hier van meneer Wouters op papier, dus daar zullen we altijd aan herinneren als die niet rode draden doorgezet zijn. Dus ik ga daar helemaal mee.
Ik kijk even naar het CDA.
Het CDA sluit zich ook aan bij het voorstel van de heer Pastoor.
Dank u vriendelijk. De PvdA sluit zich daar ook bij aan. GroenLinks?
Ik sluit me erbij aan.
VVD hebben we al gehoord. Trots sluit zich bij aan. Dus dan kan ik concluderen dat wij... Oh, de heer Nielt, excuses. Ja, dat moet ik nog even wennen. U sluit zich erbij aan, hartstikke goed. Niet bij de Stadspartij, maar bij het voorstel neem ik aan. Oké, okay, goed zo.
Voorzitter.
Mevrouw Dol.
Ik heb daar nog een vraag. De vragen die wij nu gesteld hebben, moeten wij die weer schriftelijk ook nog een keer stellen?
Ik denk het niet, maar het zou uiteraard wel een stuk praktischer zijn als u dat op papier heeft en het college kunt doen toekomen. Dat lijkt me alleen maar... in uw voordeel werken. Maar goed. Als wij dat als dusdanig besluiten...
Meneer voorzitter,
dan kijk ik nog even naar meneer Wouters.
Ik hecht er toch aan dat we ook even aan de wetten, aan het college in dit geval vragen... of zij behoefte hebben om toch iets te zeggen.
Ja, dat zou kunnen, maar het is de ordevoorstel van de commissie... dus wat dat betreft hebben ze in dit opzicht daar heel weinig aan in te brengen, meneer Wouters. Commissie, dank voor uw inbreng deze avond en een fijne avond nog. Tot ziens.